Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Hoi, ik ben Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 3 jaar en Abe van 1,5. En er is een derde op komst. Begin augustus krijgen Tom en ik nog een kindje. Jawel, lieve luisteraars. We zijn hartstikke blij dat we dit allemaal nog eens mee mogen maken.
Je hebt ouders die er echt uren blijven hangen bij zo'n crash.
Ja, Anneke.
Ja, maar niet vanwege de... Vanwege Alma.
Maar de koffie is gewoon heel lekker daar.
Maar jij dan toch gewoon bij de dag van de Leidse kun je toch gewoon met een voordeelzak Douwe Egberts snelfiltmaling aankomen, zeg maar.
Voor zichzelf. Ja.
Even de voorraad aanvullen.
Ja, precies.
Dat is misschien wel een idee.
Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 8 en Jara van 4 jaar, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 3 en producer Anne Janssens, vader van Julius van 3 jaar en Dunja van 8 maanden oud, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken.
Ik snap echt niet waarom mensen met kinderen in Amsterdam willen wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezeik.
Ik weet niet waar het vandaan komt, maar wij hebben allemaal een fascinatie voor de crash. De crash met K-R-E-S-J. Misschien komt het doordat we allemaal opgegroeid zijn in de jaren 80 en 90, wat qua scholing en opvang wat fletse jaren waren. Niet spectaculair. Nee, dan de jaren 70, toen de kinderopvang in sommige gevallen lekker los was. Bij de anti-autoritaire crash bijvoorbeeld. Waar kinderen in totale vrijheid hun eigen weg mochten zoeken. Geen regels, geen bezit. Als je kinderen vrij liet, dan zouden het prachtige kinderen worden. Marije Meerman maakte er in 1995 een hele mooie documentaire over. Zij had zelf op zo'n crash gezeten in Amsterdam. Haar film staat op NPO Doc, gewoon online. Hier een paar korte quotes om je een beeld ervan te geven. Hier hoor je Marije, de maakster zelf.
In de crash moesten wij geheel onze eigen gang gaan. We kregen geen straf en er werden aan onze driften en lusten geen grenzen gesteld.
Milo, kun je het niet opruimen? Je hebt
al die rommel
gemaakt.
Kan je
dat
eens
een keer
opruimen? Ik kan het niet.
Je kunt het niet?
Nee.
Goh. Onze ouders vonden het belangrijk om ons gezamenlijk op te voeden. Op die manier wilden zij de machtsstructuur van het traditionele gezin doorbreken.
En hier hoor je een weergaloze quote uit het archiefbeeld dat ze had gevonden van de crash.
Dit jongetje probeert zijn piemeltje in een auto te leggen. Niemand zal hem er raar om aankijken. Dat is één aspect van de kinderlijke lustbeleving waaraan hier alle ruimte gegeven wordt. En mocht hij, wat op die leeftijd nog kan, met poep willen spelen, dan kan hij zijn gang gaan.
Goed, nadat we die docu laatst terug hadden gekeken, dachten we, wij moeten ook zo'n crashkind in onze podcast hebben. En toen vonden we Deborah. Deborah uit Nijmegen. Op een mooie winterdag verzamelden Alex, Hanneke, Anne en ik bij Deborah thuis. Een prachtig huis, vol kleur. Anne pakte de apparatuur uit, Deborah zorgde voor de warme dranken... en Hanneke had me toch een joekel van een taart meegenomen, mensen. Wat een feest.
Wat een lekkere taart is dit. Wat eet ik? Is het lekker?
Het had een hele rare naam, boomstamtaart of zo. Maar ik heb hem op uiterlijk uitgekozen en er waren nog mooie...
Er hangen veel foto's en portretten bij Deborah thuis. Van haarzelf en van blote baby's en van haar kinderen Mika en Cher. Beide zijn in de 20 inmiddels. Cher heeft 3 kinderen en, dat realiseerden we ons pas veel later eigenlijk... dat maakt dat Deborah de eerste grootmoeder is die aanschuift in deze podcast. We willen natuurlijk van Deborah weten hoe de anti-autoritaire crash en haar vrije opvoeding haar heeft gevormd. Of ze weet hoe het haar oude crashgenoten is vergaan. En ja, dat weet ze. En we willen weten wat ze van haar eigen opvoeding heeft overgenomen of gelaten toen ze zelf eenmaal moeder werd. Maar ik ken iemand die zou ik ken iemand die niet zijn als we het tegelijkertijd niet zouden hebben over boeven, de tandarts, revolutionaire schoolvakanties, Jena-plan, koprollen en natuurlijk alpineren traplopen en jullie correspondentie. Veel te bespreken dus, veel te vragen aan Deborah. Maar ik moet bekennen dat we allereerst beginnen met de pakjes van onze sponsor Best Secret. Hebben jullie je doosjes al uitgepakt?
Ik heb zelfs de trui aan, maar dat was meer omdat alles in de was zat.
Nou, maar... kijk. Een leuke trui.
Kijk.
Wow. Oh, had jij die besteld? Wat ja. Groenen.
En, maar daar, ik had die besteld en nog 6 andere dingen of zo, hè?
Ja.
Ja, ik had heel veel.
Ja, ik heb alweer iets teruggestuurd, maar dat gaat dus ook heel makkelijk.
Oh, wat goed.
De zonnebril was toch niet goed. Ja, maar een zonnebril online kopen is natuurlijk ook eigenlijk een beetje vragen om problemen, maar I blame the hormones. Maar het trainingspak voor Abe was echt schot in de roos. Even voor de duidelijkheid. Best Secret is een geheim modeparadijs met ontelbare merken met collecties van zowel dit jaar als vorig jaar. Niets is ouder dan 1 jaar. En met flinke kortingen, tussen de 20% en 80%. Je moet wel even lid worden. Dat kan via een aanbeveling van iemand anders of via ons. Ga daarvoor naar www.bestsecret.nl/ikkenniemanddie. Hanneke was zo enthousiast dat ze het unpacken van haar bestelling heeft opgenomen. Met Alma natuurlijk. Hoor maar.
Ja, deze kraakt iets minder.
Nee, ik moet die zelf.
Nee, ik doe dit even met een scherpe mes. Maar jij mag hem wel openmaken. Kijk uit. Nou, maak maar open.
Maar ik kom zelf met een mes.
Ja, maar dat is nou weer klaar met een mes.
Maar ik wil ze wel zelf doen. Hè?
Wat is dat?
Ja, die wil ik stappen.
Ja, maar... Ali, we hebben nog spullen om uit te pakken. Ik heb hier een pyjama voor jou.
Een
hele nieuwe? Ja, hier.
Mag ik kijken?
Ja, en, hier, ga maar op de stoel. Hier, deze stoel.
Deze?
Ja. Maar ik heb... Ali. En wil je mijn trui ook zien? Ik heb ook een trui gekocht. Ali.
Nou, oké.
Ik pak het wel zelf mijn trui uit. Tot zover.
Unboxing with the Hendrixjes.
Goed. Bestsecret.nl/ikkenniemanddie dus. Op naar de keukentafel, Deborah en de crash.
Introduceer je poppepee. We zitten in Nijmegen.
Knipt hij er toch uit. We zitten in Nijmegen. aan de keukentafel van Deborah. In jouw prachtige huis hier. Vlakbij het centrum. En we zitten hier omdat we het gaan hebben over iets wat nou in ieder geval wel ver van mijn bed staat. Ik weet niet hoe ver het van jullie bed afstaat.
Ja, ik ben dit wel. Hier zat ik al naar uit te kijken. Sinds ik jaren terug de aflevering De Crash zag, de docu, vond ik dat zo interessant van Marije Meerman.
Ik heb hem vanochtend nog gezien, inderdaad.
Dus over de anti-autoritaire crash van haar ouders.
In Amsterdam?
Ja.
Want we gaan het vandaag hebben met Deborah over de anti-autoritaire crash. Wat is dat? En dan kun je dat even goed introduceren, Alex.
Wat ik weet is van die documentaire, en dat was in de jaren 70, denk ik dan. In die crash was het zo dat er dus geen regels waren, geen bezit eigenlijk ook. En gewoon heel veel vrijheid. Maar dat gold dus voor zowel de kinderen als de ouders die dus tegelijk leiding waren. En dat gaf die hele documentaire een nieuwe dimensie, omdat het tussen die kinderen eigenlijk wel prima ging. Ook al ze hadden dus oude beelden van kinderen met hamers en een plank waarmee ze dan een glijbaan hadden gemaakt uit het raam. En heel vaak dat je dacht, dat is misschien niet zo slim, maar ze deden het allemaal wel. Die maakster had de notulen ook bij en daar ging ze mee de ouders langs. Want daar ging het een beetje mis. Dat je geen bezit, niks in bezit mocht hebben, ging dus een beetje fout bij de ouders die elkaar ook niet mochten bezitten.
Oh ja.
En dus met elkaar maar gingen. En daar ging het dus helemaal mis. En ook volgens mij in de leiding dat ze het ook allemaal niet meer zo goed wisten wat ze nou precies moesten doen.
Ah, dus de volwassenen hadden problemen met elkaar en de kinderen eigenlijk niet.
De kinderen niet. Volgens mij het grootste probleem was een keer dat ze dan iemand jarig was geweest en alle cadeautjes in de crash werden gedumpt van bezit bestaat niet. Dus iedereen mag hier uitkiezen. Daar had één kindje wel een trauma van.
Ja. Maar er was wel leiding.
Er was wel leiding en die schreven alles op van die deed dat en die deed dat. En ik had die moeilijk mee, want die sloeg. En ik wilde eigenlijk zeggen dat het niet mocht, maar ik kan niet zeggen dat het niet mocht. En dan gingen ze daar weer heel lang over vergaderen, want daar hadden ze dan hele lange vergaderingen over wat ze dan moesten doen.
Ik las ook nog een artikel over de anti-autoritaire crash van Sander Donkers, de Volkskrant-columnist, die zelf ook op die crash heeft gezeten begin jaren 70 in Amsterdam. En zijn ouders hadden er vooral voor gekozen omdat zijn beste vriendje er ook naartoe ging en dat was wel makkelijk. En zijn ouders waren nog heel erg jong en wisten ook niet precies hoe en wat. En Sander ook vertelde dat hij zich nog heel goed kon herinneren. Nou ja, sowieso inderdaad dat er helemaal geen regels waren. En dat zij ook gewoon buiten op straat speelden, want ze hadden geen binnenplaats. En dat de auto's dus voorbij raasden terwijl zij op hun fietsjes daar tussendoor krioelden. Dat er ook heel veel kinderen naar die crash, die op die crash zaten, die dan thuis ook soms een hele tijd aan hun lot werden overgelaten, omdat die ouders dan ergens in Europa zichzelf aan het zoeken waren en dat die kinderen het allemaal zelf moesten redden. Dus dat het een beetje, de kinderen soms een beetje in de steek gelaten werden door hun ouders, want die ouders die hadden die crash, waren die crash begonnen uit het idee van we willen onze kinderen opvoeden tot nieuwe mensen. Een nieuw soort mens en niet bevattelijk voor wat er in de maatschappij gebeurt. Hele autonome kinderen die zelf heel goed hun beslissingen kunnen maken. Maar nou ja, dat er uiteindelijk ook heel veel kinderen inderdaad op hun 13e al in een kraakpand terechtkwamen, omdat ze gewoon helemaal geen structuur kregen. En dat Sander zelf ook merkte van toen hij naar de gewone school mocht, dat hij opgelucht ademhaalde, dat hij een tafeltje kreeg wat van hemzelf was. En de mooiste anekdote uit dat verhaal vind ik ook nog dat hij nog heel goed wist dat ze een keer in die crash zaten en dat toen de twee ouders aan het oppassen waren. En of die nou een relatie met elkaar hadden of niet. Maar tijdens het eten begon die man die vrouw ineens te vingeren. Waar alle kinderen bij waren.
Nou, zal ik het gelijk even allemaal onderuit halen?
Ja, precies. Dit is dus het beeld dat wij hebben van de anti-autoritaire crash uit de jaren 70 door de docu en door Sander Donkers.
Ja, dat is.
Jij zat ook op een anti-autoritaire crash, Deborah.
Ja, klopt.
Wanneer was dat?
En dat was in, even kijken, ik ben van 71 en ik zat daar denk ik van 1973, 74 tot ik naar de kleuterschool ging. En
waar was dit?
Dat was in Nijmegen. Mm. En van onze crash is in 74 ook een film gemaakt door Jurie Voogd en Frans Bromet. Mm. En dat lijkt een beetje op wat jij schetst van die andere film, dat je inderdaad ons ziet, kinderen die dingen doen. En dat dat vervolgens wordt besproken door de ouders. En ik denk ook, of ik weet dat veel mensen die film zien, heel erg denken, oeh, wat doen die kinderen allemaal? En kan dat allemaal wel? En want wij zijn inderdaad ook met gewoon een echte hamer en echte spijkers aan het spelen. Het grote verschil om te beginnen is al dat bij ons één crashleidster was, met wel een wisselende ouder. Dus die crash volgens mij van Mireille Meerman is ook iets vroeger. Maar er zijn in de anti-autoritaire crashstroming verschillende bewegingen. En de overeenkomsten zijn in ieder geval wel, denk ik, inbreng van de ouders. En mijn ouders kwamen uit Duitsland en hadden daar ook een anti-autoritaire crash meegemaakt. Mijn zus is 3 jaar ouder. En dat was veel extremer, maar zij vonden het wel interessant. Maar ik kom uit een heel normaal gezin met twee ouders die niet zijn gescheiden en een zus. En toen ik in de puberteit soms strontvervelend was, zeiden mijn ouders ook gewoon, en nu is het genoeg, je gaat naar je kamer.
En waarom hadden je ouders in beginsel dan voor die anti-autoritaire crash bijvoorbeeld in Duitsland gekozen, weet je dat?
Nou, ze hadden niet zozeer voor die crash in Duitsland gekozen volgens mij, maar ze raakten daar, ze maakten daar kennis mee. Maar ze gingen in Duitsland wonen omdat mijn vader daar in Marburg bij een filosoof iets met studie, nou weet ik veel. En zij hadden wel zoiets in de hele emancipatie van die tijd en het studeren en het wel loskomen van hoe je zelf bent opgevoed. Dat zij zoiets hadden van een kind verdient veel meer eigenheid en een andere aanpak dan eigenlijk wat gebruikelijk was in die tijd. Het autoritaire, het zinnetje van omdat ik het zeg, dat was wel echt een taboe. Weet je, je gaat niet tegen een kind zeggen van je mag dit niet. En dat een kind zegt waarom niet, omdat ik het zeg.
Oh ja.
Weet je, dat dekt een beetje heel kort de lading van waaruit zij wel met ons wilde omgaan. En inderdaad tot kritische, autonome, geëmancipeerde, creatieve, zoiets die je... Nou ja, en een vriendin van mij die heeft, dat is nu 1,5 jaar geleden of zo, ook een film gemaakt. En die film van Marije Meerman, dan zijn ze inderdaad 5, 26. Mm-hmm. En wat ik zelf interessant vind, we zijn nu ook allemaal ouder.
Mm-hmm.
En ouder. Dus ja, en ook in haar film, ik heb die ook wel eens gezien, dan zie je inderdaad van die dolende twintigers op Ruigoord, totaal weg van de maatschappij. En wij hadden altijd zoiets, wij snapten dat niet. Want voor mij is het altijd echt een geuzennaam geweest, weet je. Ik was er ook altijd heel trots op en ik vond het heel stoer. En ook als ik eraan terugdenk, dat ik als 3-jarig kind, 4-jarig kind... ik voelde me altijd heel groot, heel onafhankelijk. Mm. En volgens mij komt dat echt wel door die aanpak. En als ik dan later wel eens tegen mensen zei van... ja, ik zat op een aantal autoritaire crash en wij zijn nog met een aantal best hecht en zo. Dan werd er altijd zo naar je gekeken van, oh my god, weet je wel. En dan dacht ik, hè? Totdat wij dus inderdaad ontdekten, leeft ook een heel ander beeld inderdaad... Ja. van hele tragische toestanden. Nou ja, en onze crashleidster, die vertelde dus laatst... dat ze dan zo'n vergadering hadden. En er kwamen nieuwe ouders, die zouden komen kennismaken... en die kwamen naakt binnen.
Oh.
Dus die ouders, die zaten te vergaderen. En gewoon met kleren aan, want die waren aan het vergaderen.
Ja, ja.
En die nieuwe mensen... Dus dat was inderdaad wel heel... ja. Kennelijk waren zij misschien daar heel anders in of zo.
Het was een breed spectrum aan anti-autoritaire ouders.
Ja.
Ja, het is natuurlijk misschien ook wel goed om even te schetsen... dat je natuurlijk dat het een hele andere tijd was. Ook in de zin inderdaad dat de ouders die jullie op de crèche deden... natuurlijk voort waren, dat waren dan boomers of mensen die in de Tweede Wereldoorlog waren geboren zo'n beetje. En dan in de 70 jaren ben je begin 20 en je krijgt je eerste kind. En dat zijn natuurlijk nog... ouders die heel erg zelf opgevoed zijn met inderdaad... ja is ja, is nee en vaders wil is wet. En zoals ik van mijn eigen vader weet, bomvolle klassen... waarin nul ruimte was voor ontplooiing, zelfontplooiing of een eigen mening. Of je ging gewoon mee in het stramien. En uiteindelijk rolde je uit zo'n school met een diploma... En dan mocht je jezelf nog helemaal gaan ontdekken eigenlijk. Want je was gewoon... Ja, er was ook helemaal geen tijd na de oorlog voor... voor vrije expressie en geneuzel. En dan krijg je dus zelf, ik snap als je in die situatie bent opgegroeid... en je krijgt zelf een kind, dat je dan heel goed kunt denken van... oké, dit gaan we dus even helemaal anders doen. Want daar heb ik best wel last van gehad. Of dat heeft mij niet echt geholpen.
Nou.
En dat je dan totaal aan de andere kant van het spectrum gaat zitten.
Ja, weet je, ik kan alleen voor mezelf en mijn eigen ouders praten. En mijn moeder die zei altijd van... het is helemaal niet dat ik nou zo'n vreselijke opvoeding heb gehad. Want zij mocht als meisje van de Achterhoek, een boerenmeisje... gewoon ook op de 18e naar Parijs. En was inderdaad niet vaders wilswet. Ze zagen haar ook echt wel dat zij een heel ander meisje was... dan haar zus en haar broers. Dus, maar het was wel een emancipatie van henzelf. En mijn vader, dat vond ik ook wel een bijzonder inzicht. Die vertelde, die was op zijn 13e, ging hij naar het seminarie. En die zei, ik heb eigenlijk nooit echt een opvoeding gehad.
Hmm.
En wat ik dus heel bijzonder vind... en wat je heel erg terugziet in die film uit 1974... dat zij dus die bereidheid hebben om met een groep ouders... eigenlijk constant hun eigen handelen onder de loep te nemen. Dus het was... als ik het zo nu bekijk, ook een opvoeding van henzelf.
Mm-hmm. Ja.
En op een gegeven moment zei mijn vader ook laatst... naar aanleiding van die film van Sharon... dat hij ook besefte van... hij studeerde op dat moment... en hij gedroeg zich heel vaak in die vergaderingen... alsof hij in een werkcollege zat... en dat hij een ander wilde overtuigen. Mm-hmm. En er was ook een vader, en die was arts... en dat is trouwens best uniek voor die tijd... die vroeg dan dingen. Want dan zei dus zo'n moeder van... ja. Ik voelde me eigenlijk heel onzeker of ik had eigenlijk best wel in willen grijpen. En misschien ben ik best wel autoritair. En dan zegt die man zo van, heb je dan het gevoel dat je dat hier niet kan zijn? En dat mijn vader eventjes, die had zelfs iets van, vond hij zo'n openbaring dat hij dacht, oh ja, je kan ook gewoon vragen stellen.
Ja.
Maar dat trekken ze dus in feite door naar die kinderen. En Wel met inachtneming van wat is welke ontwikkelingsfase bevindt een kind zich in. Dus inderdaad, dat bezit van iedereen, dat zeg ik zelf ook in die documentaire, daar gaan ze wat mij betreft een beetje de mist in. Want een kind van 2, dat is gewoon ikke. Mm-hmm.
Ja.
En ik denk dat je daar ook recht aan moet doen.
Ja.
En dat het dan heel onrealistisch is om dan van kinderen van 2 te verwachten dat die ook snappen, de wereld is van iedereen. Ja. En want er zit dan ook zo'n hele treffende scène in dat ik een beker heb gepakt. En dat mag niet, want die beker is van Stanneke. Maar ik zeg dan van ja, maar ik heb hem gepakt. En alles wat naar de crèche wordt meegebracht is dan, hè, de stelling van de ouders, is voor iedereen.
Mm-hmm.
Maar ja, dat meisje die heeft zoiets, ja, dat is gewoon mijn beker. En dan zeg ik aan het eind, nou, dan neem ik ook de volgende keer mijn beker mee. En dan zegt die moeder, nou, dat is goed. Maar vervolgens wordt er natuurlijk weer over gesproken in de vergadering. Ja, dat weer net onderuit haalt wat hun print. Maar goed. Wat ik gewoon mooi vind, en niemand doet zijn opvoeding perfect, en volgens mij moet je daar ook helemaal niet naar willen streven, is dat zij heel erg die bereidheid hadden van, ja, het is een zoektocht, weet je wel. En ik denk met opvoeden, en dat komt nu, ben ik zelf ook mee bezig met die kunsteducatie, van eigenlijk een vragende houding, een dialoog aangaan, en ook met een kind kan dat op zekere hoogte. En dat vind ik gaaf.
Ik heb ook wel het gevoel dat het voor de ouders veel ingewikkelder was voor de kinderen. Want voor de kinderen is het gewoon een speelsituatie.
Ja, toch?
Met, nou ja, een kind kan ook niet zeggen, hey, hier zijn minder regels dan op een andere plek. Het is gewoon spelen. En
het is onze realiteit.
Ja.
En wij hadden wel, denk ik, veel vrijheid in de zin van om de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. En dat vind ik wel, daar wil ik echt wel iets, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf. Want die crash, dat vroeg die vriendin ook, Sharon en ons, van wat is je bijgebleven? En letterlijk de ruimte die er was. Er was gewoon een hele grote ruimte. En die was eigenlijk nagenoeg leeg in mijn herinnering. Maar daar ontstond continu van alles. Dus voor de ontwikkeling van fantasie en creativiteit, en dat is natuurlijk iets waar ik me in het dagelijks leven heel erg mee bezig hou, dan denk ik, ja. Weet je, hoe mooi wil je het maken? En ik bedoel, we zagen een tuinslang liggen en we waren brandweer. En weet ik veel wat. En niks, geen jasjes met in de verkleedhoek van, oh, hier is het brandweerpakje en wij gaan brandweer spelen. Weet je wel? Nee, het ontstond, wilden we verven. En dan lag er gewoon een grote behangrol. Dat werd hup, over de grond uitgerold. En nou ja, we liepen inderdaad vaak ook half bloot en weet ik veel wat. Ja, dat is dan nu inderdaad in deze tijd ook echt, dat kan niet natuurlijk, maar dat ik ook denk, ja, het is wel letterlijk heel bevrijdend constant geweest.
Dus heb je dat ook gelezen? Wat stond pas nog over dat Finse model waar ze uit de hele wereld nu komen kijken? Dat wat jij nu zegt komt daar heel erg overeen. Het Finse schoolmodel. een paar dingen die ervan waren bijvoorbeeld dat ze niet zo op veiligheid letten. Wat we hier doen met die hoekjes van tafels, liet ze zien. En lege lokalen, wat jij precies zegt. Want ze zeiden, die lokaal in andere landen zit helemaal vol. De kinderen worden helemaal gek van alle tekeningen en kleuren.
Ja.
Dit is allemaal, mogen ze allemaal zelf doen. Zij maken het lokaal.
Maar ik weet wel, die creativiteit, daar zat wel ook een gedachte onder. En ook wel eigenlijk de emancipatie van het kind. Dus als het gaat om met echte hamers en dat soort dingen timmeren. Ik bedoel, ze waren er wel bij, hè? Het was dus niet zo dat, want dat beeld wordt ook wel eens geschetst, dat die ouders dan stoned op een bank lagen of er überhaupt niet waren. Maar dat zie je in onze film ook. Dan zijn we aan het timmeren. Nou ja, goed, en dan gaan ze daarna met elkaar over hebben. Want dan zijn er ook ouders die vinden dat die vader die erbij stond wel had moeten ingrijpen eerder of weet ik voor wat. Maar goed, het gaat gewoon goed, weet je? En ik vind het zelf echt opvallend hoe kinderen toch wel betutteld worden als het inderdaad over veiligheid gaat. En ik ben, ja, ik weet niet, ik denk dat je een kind echt wel heel veel vertrouwen geeft als je gewoon niet constant erachteraan rent. Ja, en als hij een keer valt, ja, weet je, dat.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat het, als je nu op de crèche zit en wat onze kinderen natuurlijk zitten, dat je als leidster natuurlijk aan veel meer protocollen hebt te houden.
Ja.
En dat je daar zelf wel heel makkelijk over kunt denken, maar dat je altijd te maken hebt met ouders die steeds beschermender doen jegens hun kind.
En de GGD.
En de GGD. En dat je binnen no time een claim aan je broek hebt van, waarom is mijn kind daarvan afgevallen?
Ja, precies. Want bij een kinderdagverblijf kun je het natuurlijk niet maken om te zeggen, ja, Sjaki heeft
een spijkerlinknagel
door zijn hand geslagen.
Nee, maar het ging daar wel, dat weet ik van Cynthia, die had contact met de GGD. En dan moesten daar hun kinderdagverblijf zat in een, of buitenschoolse opvang zat in een bos. En dan wilden ze de boomstronken gaan beoordelen. Ja, het is een bos. Oh, ja, maar ja, zo? Die kunnen zo verstruikelen. Ja, dat klopt.
Ja, terwijl volgens mij is dat alweer de nieuwe trend. Dat je wel steeds vaker ziet dat crèches de buitenruimte wel heel erg ruw en ongerept houden. Dus dat er heel veel natuurspeeltuinen komen bij zo'n opvang. Want dat is ook een ontzettende trekker voor jonge ouders. Dat ze denken, oh, dan kunnen ze in ieder geval lekker veel buiten spelen. En dat ze daar hun creativiteit kwijt kunnen inderdaad met zand en takken en dat soort dingen. Maar dan moet je als ouder dan wel...
Ja, dat heeft volgens mij ook te maken met je eigen manier hoe je zelf bent opgevoed. Tenminste, dat merk ik met Alma dan. Dat zij mag bij ons thuis ook gewoon... Dat heb ik wel uit de unboxing fragment geknipt. Hmm. Dat ik tegen Alma zeg, pak maar even een mes.
Een Stanley-mes.
Dacht ik, dat klinkt heel raar. Als je dat... Maar zij pakt dan een mes en dan maken we dan de doos mee open. En zij mocht ook al best snel met een gewone schaar knippen. En zij mag inderdaad als Doris... Want zo erg gender zijn we dan wel weer verdeeld buiten aan het timmeren is. Dan timmert zij ook mee met echte spullen. Ze hebben geen,
mag ze de aardappels schillen?
Nee, maar ze mag wel met een scherp mesje de champignon snijden. Ah, ja. Maar daar sta ik dan wel bij.
Ja.
En ze mag ook niet in de hele hete pan roeren, dat dan weer niet.
Ah, ja.
Maar gewoon kijken wat ze... Want ze vindt het allemaal heel leuk. Of tomaten snijden of peterselie knippen. Maar ik merk dat... vrienden die kinderen hebben in dezelfde leeftijd, sommigen zijn echt panisch. Mm. Dan mogen die kinderen niet eens op de bank springen, want dan zijn ze bang dat ze eraf vallen. Maar die zijn dan vaak, als we het daar dan over hebben, zelf ook best wel beschermd opgevoed. Mm. Dus ik kan me dan voorstellen dat je dat bijna niet uit kunt zetten als je de hele tijd een beeld hebt dat je kind doodgaat.
Ja, terwijl ze dus in dat, wat ze dus bij die Finnen deden, en zoals ze misschien bij jullie ook hebben gedaan, ze zeggen van, oké, je gaat nu hier even afspringen, dat is goed. Wat wel kan gebeuren is dat je straks heel hard op die punt daar valt. Maar verder mag je het zelf weten. Dat zo doen zij het dan. Wat ik op zich een hele goede manier
vind. Ja, dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn kinderen. Van. Ik vind het goed dat je erop staat, maar je kunt er vanaf vallen. Hè? Ja. Ja, kijk maar wat je er dan mee doet.
En precies, ja.
Dan valt er ook wel eens iemand.
Ja, inderdaad, als zij het snijden is, zeg, je moet echt uitkijken, want je snijdt je vinger eraf. Dan moet je naar het ziekenhuis, maar dat vindt ze dan ook wel weer interessant.
Ja, dat vind ik altijd lastig, want we moeten dan wel altijd de consequenties bespreken. Van wat gebeurt er dan precies als dat gebeurt? En dan moet ik weer zeggen, dat weet ik niet. Dan ben ik zo plat als een pannenkoek dan, zegt Jaren, als ik onder die auto kom. Ik zeg, ja, dan ben je zo plat als een pannenkoek. Ja.
Maar wat wil jij zeggen?
Nee, nou ja, het is best veel werk opvoeden. Daarom, weet je, dat vond ik zo'n tegenstrijdigheid. Omdat er dus zo wordt geschetst van die anti-autoritaire opvoedingen, die ouders die deden maar of die trokken zich niks aan. Denk, nou, wacht even, dus niet, hè? Die waren er enorm mee bezig.
Ja.
Dus ja, en nogmaals, daar kan je van alles van vinden. En dat is ook prima. Maar je kan er in ieder geval niet van vinden dat we verwaarloosd werden.
Nee, want dat vind ik het grappige. Want we hebben het dan over de jaren 40. Waar de grootouders van de kinderen van de autoritaire crash, anti-autoritaire crash vandaan kwam. Ik bedoel, mijn ouders zijn allebei in 1940 geboren. Maar die konden gewoon... Niemand hield zich bezig met hen op die boerderij of in die bakkerij. Want die ouders waren gewoon aan het werk. Ja. En verder sloegen die elkaar wel, ook met spijkers en hamers de kop in, als niemand keek. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook dat je niet per se heel op de lip werd gezeten als je in die tijd bent opgegroeid.
Nee, want kijk, bewust, weet je, dat is misschien dan nu weer zo ver doorgeslagen dat je inderdaad daardoor zo bewust bent van alles wat er gebeurt, dat je het ook weer wil gaan weghalen bij je kind. Maar ik denk dat je daar je kind enorm mee tekort doet. Want dat is wat nu ook wel een beetje zo de tendens, hè, van of de kritiek ook wel van de prinsjes en de prinsesjes. Mm-hmm. Die inderdaad direct een burn-out krijgen als ze even wat tegen zit in het leven.
De curlingouders.
Ja, precies. Nee, dus dat... Het is altijd een zoeken naar balans. En dan is het volgens mij ook nog per se, niet eens zo per se van, oh, toen dit en toen dat. Maar in elke tijd heb je mensen die makkelijker of een andere overtuiging hebben, of door omstandigheden. Dus dat natuurlijk.
Ja, en de anti-autoritaire crèche natuurlijk een heel mooi, geeft een heel mooi tijdsbeeld van een deel van de jaren 70.
Ja.
In de zin van inderdaad elkaar vrij laten. En dat het ook een beetje aansluit dus bij die vrije liefde. Tenminste, wat je in de documentaire van Marije Meerman ook ziet in het stuk van Sander Donkers, wat ik ook even in de show notes zal zetten. Ook heel erg dat ouders onderling ineens ook met elkaar gingen. Want dat was inderdaad ook... Ja, je had toch geen bezit, dus je bezat elkaar ook niet. Dus, maar dat is ook maar een deel van de jaren 70.
Ja.
Dat is het flower power idee wat misschien een beetje is achtergebleven als standaardbeeld. Maar ja... Mijn ouders zijn opgegroeid in de jaren 70. Nou, dat was niet Niet heel erg flauwpowerig hoor. In Friesland liepen ze volgens mij 10 jaar achter.
Dat is natuurlijk ook voor sommigen gewoon een excuus geweest. Van, ja. ik wil wel met die en die aanrotzooien. Dus plak ik dat maar op van zit bestaat niet.
Nee.
Ja.
Nou ja, plus dat
ja.
Mijn ouders...
Deborah is een creatieve duizendpoot. Er staat een leuk interview met haar online uit de serie Bewonersportretten van Nijmegenaren. De titel luidt Deborah, wereldvrouw uit Oost. En dat is ze. Ze maakt, verbindt, organiseert, zingt en deelt. Ze geeft les, organiseert workshops, ze danst. Altijd weer bezig met iets nieuws, iets ontdekken en haar grenzen verleggen.
Maar die vriendengroep die je dan eraan over hebt gehouden... Hè, van de anti-autoritaire crash, wat je zegt, die je nog steeds ziet... zie je daar dan vergelijkbare dingen in... met hoe zij met hun kinderen omgaan? Of nou, wat zie je voor dingen die anders zijn met jullie groepje... ten opzichte van de rest van je leeftijdsgenoten?
Ja, dat is dus heel leuk, want daar ging dus die film over van Sharon... omdat ze dus inderdaad daar benieuwd naar was... van is er nou een rode draad of niet? En daar zijn zeker verschillen... En het leuke is dat, en dat merkte ik, want jij zei, en dat zal ook voor een deel ook zo zijn, van wat je zelf hebt meegemaakt, geef je door in je opvoeding. Maar ik denk ook dat een opvoeding, als die lukt, niet dat dat, hè, maar dat je juist doet wat je zelf wil. Mm-hmm. En dat je dus inderdaad dat autonome wezen bent en dat je werkelijk die vrijheid en dat vertrouwen voelt. En niet van, ja, ik doe maar wat mijn ouders deden het ook zo. En dus, weet je, want dat hoor je best wel vaak. Ja. Ook van moeders bijvoorbeeld naar hun eigen dochters van... nee, laat die baby maar gewoon houden. Dat deden wij vroeger ook.
Ja.
Terwijl, ja, mag ik het lekker zelf weten? En dat is dus heel grappig, omdat er dus best wel wezenlijke verschillen zijn. Omdat al die mensen, het bedoel ook verder andere dingen beleefd hebben... in hun kinderjaren en jeugd dan ik bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je ouders zijn gaan scheiden of zo... en je was heel klein en je ging inderdaad met je moeder in een woongroep wonen... want dat is ook bij eentje het geval. Ja, dan groei je weer anders op dan ik. En dat heeft dan ook weer weerslag op hoe jij je ontwikkelt... en met je eigen kinderen... En nou ja, die vrouw bijvoorbeeld heeft dan een baby gekregen. En zij dacht ook inderdaad van, dat doe ik net als mijn ouders. Heel flower power. En die baby, die gaat gewoon mee overal naartoe. En ze zei, ik trok dat voor geen meter. En mijn baby nu moest gewoon rust, regelmaat en reinheid, weet je wel. Terwijl ik heb inderdaad met Mika beleefd dat ik dat inderdaad zo deed. Die gooide ik in een draagzak en ik ging naar Amsterdam en ik was een paar dagen weg. Ik had borstvoeding en wat had ik nodig? Ja, 3 luiers of zo, weet ik veel. Die kocht ik dan wel weer. Dus ik was daar inderdaad zelf, ja, of dat dan per se door me... Nou ja, in die zin dat je het vertrouwen voelt dat je het gewoon op jouw manier kan doen.
Ja.
En dat is het mooiste compliment, denk ik, wat je zelf aan je ouders dan zou kunnen geven. Ja. En ook als je het precies doet zoals je ouders. Als je denkt, ja, top. Mm-hmm. En zo, ja.
Er zitten in je vriendengroep ook bankiers die in de city in Londen werken?
Eentje, die werkt nou in Vietnam als manager of zo van een scheepswerf. Nou ja, superleuk volgens mij. Maar dat is misschien het enige waarvan je kunt zeggen van... dat is, ja, nee, maar dat is toch iets heel anders trouwens dan bankieren. Dus we zijn allemaal heel erg, eigenlijk wel zelfstandig ondernemers. Allemaal wel in leidinggevende functies, willen we allemaal de baas spelen.
Hmm. En allemaal in creatieve functies ook? Of?
Nou ja, dat is leuk, omdat je ook zo merkt dat creatief natuurlijk een heel breed begrip is. Want eentje is ergotherapeut. En dan heb ik zelf onlangs ook geleerd, omdat ik met een docent ergotherapie samenwerk, dat ook heel erg over creativiteit gaat. Je behandelt iemand vanuit de mogelijkheden. Mm. En niet van, oh ja, zielig, je bent nou gehandicapt, je kan niks meer. Maar wat kan je nog wel? En dat is dus ook direct wat hij aanhaalt. Want dat is dus een vraag die wij dan in onze documentaire krijgen van ben je creatief? En dan zegt bijvoorbeeld die van die scheepswerf, nee, ik ben helemaal niet creatief. Mm. Maar goed, gaandeweg het gesprek merkt hij van... Ja, dat ben ik eigenlijk wel, als het inderdaad gaat over... Maar goed, heel veel mensen koppelen dat toch gelijk aan kunstzinnige beroepen, weet je wel? Ja. Terwijl, ja, het is natuurlijk een...
Ja, ondernemer zijn is natuurlijk ook een creatief beroep.
Ja, bedoel je eigenlijk...
Ja, het is geen beroep, maar...
Nou ja, dat bedoel ik niet echt meer. Het is meer, als ik naar jouw cv kijk, het is ook... Je doet zo 100.000 dingen,
ja.
Tegelijkertijd door elkaar, na elkaar... En, ja. En ik bedoel niet per se met een bankier als in iemand die met geld werkt, maar gewoon één iemand die één baan heeft, weet je wel? Ik ben bankier of ik ben, dat zei je ook net even voordat dit apparaat aanstond.
Ja.
Het is moeilijk te vertellen in één woord wat jij bent.
Ja, omdat het inderdaad... en ik geloof ook dat dat zo is. Weet je, je maakt dingen mee en daardoor krijg je weer nieuwe inzichten. En het, wat ik heel zelf heel fijn vind, is dat mijn werk en mijn leven, of mijn leven aan zich, wat ik doe en hoe ik leef, dat is heel erg in elkaar vervlochten. En ik dat is misschien, ja, daarvan denk ik wel eens, dat is echt anti-autoritair of zo. Ik doe gewoon wat ik leuk vind. Mm-hmm. En er zit ook niet zoveel tussen. Weet je, ik heb een idee en dat ga ik doen. En dan mislukt het soms of niet. Maar aan de andere kant... Maar dat is niet voor iedereen zo, weet je? Ik bedoel, maar het is wel zo dat ik daar... Ik kan er wel heel makkelijk naar acteren. Naar mijn
het is wel iets wat je natuurlijk van jongs af aan wel hebt meegekregen altijd.
Ja, dat...
Te beginnen bij die crash al. Van, nee, je kan klopt. Hier met alles... Alles doen wat je wil, het lokaal is leeg.
Ja, nee, want als mensen dan ook tegen mijn ouders zeggen... nou, jullie zijn wel trots op jullie dochter zelf, dat hebben jullie goed gedaan. En dan zegt mijn vader, nee, dat hebben ze zelf gedaan. Hmm. Weet je, en dat is wel ook waar ik, wat ik ook in mijn werk leuk vind... om een soort van randvoorwaarden te creëren... waarin mensen zelf kunnen bewegen... en dat je naar een soort van dialoog aangaat... en kijk, wat kan ik voor jou betekenen, maar niet zenden... Weet je, ik bedoel niet de banking concept of education. Ik weet niet of je dat kent, waarin inderdaad de docent is gewoon... Hè, die geeft jou dingen in bewaring en die bepaalt voor jou. Zo, dit dat is van...
Dit moet je leren, de waarde. Moet je onthouden.
Ja. Ja.
Maar daar heb je wel, denk ik, later mee... daar ben je mee in contact gekomen toen je later naar school ging.
Ja, klopt.
Want hoe zijn jullie, als je naar die groep kijkt... hebben die moeite met autoriteit? Of vinden ze het vervelend? Of ja, het was autoritair.
Dus. Ze zijn allemaal eigen baas geworden. Mm. Ja. Dus ja.
Maar goed, ze hebben het toch wel. Komt er wel mee in aanraking.
Nee, maar dat vonden we wel heel opvallend. Ja. Dat we daar wel een soort van gezamenlijkheid in vonden. Omdat iets niet mag, ja... Weet je, dat is ook een vriendin van mij... heeft nou allemaal gedoe met leerplichtambtenaar... vanwege haar eigen kinderen. En ze is, ja, ik ben er gewoon niet gevoelig voor. Ja, dan zitten ze daar allemaal. En nee, dus en dat... en inderdaad, ik ging wel naar een hele leuke school... de Jenaplanschool, maar op een gegeven moment... in mijn tijd waren daar nog de nonnen. En ik weet nog dat zo'n non tegen me zei... hou je brutale mond. En dat ik zei, nee... Ik mag alles zeggen wat ik vind, mits ik het op een normale toon doe. Dat zat zo in gebakken. En dat geeft wel echt vertrouwen, hoor. Als jong kind, dat je echt die overtuiging hebt van... Nee, je moet gewoon, weet je, ik bedoel, hou je brutale mond. Ik zeg gewoon wat ik vind. Of waar, weet je, ik zie dat gewoon anders. Dat mag ik toch...
Ik zie Janne dat ook allemaal zeggen.
Echt, ik kan het zeggen, hoor. Ik moet dit thuis niet gaan herhalen, want dan ben ik echt de Sjaak, hoor.
Ik lust nog wel koffie, maar als het te veel werk is, dan...
Mag je hem ook een glaasje water geven? Ja.
Terwijl die hekken aan het smikkelen is.
Dat is zo moeilijk als het te veel werk is. Want dan,
ja, oh ja.
Het is zo ingewikkeld om daar iemand mee op te zadelen. Is het dan te veel werk?
Nee, dan wil ik gewoon nog een koffie.
Als je tegen mij zegt, als het te veel werk is, blijf ik gewoon zitten. Wil jij ook nog een koffie?
Ja, lekker.
Het is heerlijk. Ja, dit is precies zoals je tegen mijn moeder moet communiceren.
Wat?
Ja, doe maar gewoon koffie.
Ja, precies. Duidelijk.
Even rust hoor, tijd voor nog wat taart. En dan gaat het natuurlijk altijd even over koetjes en kalfjes. En kanaries.
Ik was gisteren bij de dierenwinkel en er kwam iemand een kanarie terugbrengen. Nou. Toen zei de vrouw, geen geld terug op levende dieren. Maar je mag hem wel terugbrengen.
En dan krijg je levende dieren, dat is een rare incentive natuurlijk.
Ja. Ja, zo aan de toonbank zo. En nu
dan? Die kreeg dan gewoon een waardebon.
Nee.
Voor een cavia.
Hij wou een nieuwe pakiet, maar dan moest hij gewoon weer voor betalen.
Ja, groot gelijk. Kom.
Wat was er mis met die kanarie?
Ja, dat zat ik me ook af te vragen. Waarom breng je een pakiet terug?
Dan past hij waarschijnlijk net niet bij de gordijnen.
Ja, via de nieuwe buren van Anne kwamen we op een of andere manier bij Fred Teven uit. Luister maar.
Ik heb dus nieuwe buren.
En dat zijn... Die heb je op het balkon ontmoet.
Ruud de Wild en Olcay Gulsen?
Nee, die zag ik dus wel hardlopen.
Ja.
Dat is wel leuk. Ik dacht, wat doet die leuke vrouw met die oude vent?
Oh. Wat? Ik snap het niet. Wie zijn jouw nieuwe buren dan?
Nee, niet Ruud de Wild en Olcay Gulsen.
Hardlopen. En terwijl Nienke heeft weer Johnny Boer op het hardlooprondje. Heb jij nog bekende mensen zien hardlopen?
Nee, ik heb net wel de broer van de gitarist van Neverone zien fietsen.
Ik weet niet of dat telt. Telt echt voor niemand.
Jan.
Ja, precies. Daarom hou ik van Nijmegen. Maar die werkte in mijn dorp. Of ja, die komt uit mijn dorp. Ik woon in zijn dorp, zo moet ik het zeggen.
Maar ik heb dus niet meer buren.
Ja,
sorry. Maar het zijn de Chinezen.
Ja.
En ik kijk met jullie vaak Word Party. Ken jullie dat?
Ja.
Word Party.
Ja, precies. Maar in seizoen 4 is er dus ineens een schildpad bij. Klopt. Een babyschildpad. En die is Chinees.
Ja.
En ineens gaan ze in het Nederlands dus, de kinderen, alle woordjes in het Nederlands, doen ze ook in het Chinees ineens.
Dat viel me laatst op, ja.
Super woke, echt.
Ja, ja, ontzettend.
Ja.
Zeg jij nou woke?
Ja, ja, dit was echt woke. Ja.
Hij komt uit Amsterdam natuurlijk, zegt hij woke. Ja. Hij is boven de 30, hij komt uit Amsterdam.
Kan je gewoon gebruiken binnen de ring.
Ja.
Woke.
Maar ik kwam dus op een gegeven moment jullie kamer in en was aan het spelen. Ik zei hallo, en zei hij, ni hao.
Echt fantastisch.
Ja.
Dat is handig, nou je ook Chinese buur hebt.
Ja.
Maar die komen hun appartement niet uit.
Vanwege de corona,
ja,
natuurlijk.
Ja, ik weet niet, maar ik zie ze dus heel weinig. Maar ze hebben wel inderdaad een kinderfietsje, alle twee.
Oh,
ah, ja. Ja,
met een mandje.
Ik dacht al, waar komt het... Ja. Weet je wat, de goorste persoon die ik ooit heb zien hardlopen? Toen reed ik naar...
Niet Johnny Boer dus.
Nee, Johnny Boer, by far.
De productie van een verhaaltje.
Nou, ik was ooit met de auto op weg naar mijn broer. Die woont ook in Amsterdam. En toen wilde ik afslaan. En toen zag ik Fred Teven in een hardlooplegging. Nou, nothing beats dat, zeg maar. Dan ben je wel wakker, hoor, 's ochtends. Zo.
Fred Teven.
Maar leuk dat hij iets aan bewegen doet. Hey.
Schaamt zich daar ook gewoon niet voor. Dat is goed.
Nee, maar ja. Hoe...
Maar echt een legging? Had hij echt een legging aan?
Een legging.
Nee, hij is iemand van zo'n wijde jogging.
Nee, een lange legging. Het was denk ik in de winter. Dat was echt, dat viel me op van, daar staat een oude man in een legging. Oh, het is Fred Teven. Maar goed, ik wil maar zeggen, ik ben blij dat hij iets aan bewegen doet. En ja, daar moet je ook niet voor schamen. Want ja, dan kom je nooit meer ergens. Hè?
Hij is nu toch buschauffeur?
Ja.
Dat?
Ja.
Maar je hebt niet gezegd, je hebt niet gewezen op die legging. En je zei, Fred, ik hoop dat je het bonnetje nog hebt.
Ik stond bij het stoplicht en toen deed ik zo tik, tik, tik. En toen deed ik zo met mijn vinger zo, wees ik naar die legging. En toen deed ik zo, no, no, no. Zoals die Seinfeld, no soup for you, man, zeg maar.
Jullie missen mijn grappen over het bonnetje. Met is dat leuk?
Oh, ik dacht dat je naar onze sponsor wilde.
Nee.
Nou, maar.
Want ik heb een hardloopbroek gekocht bij Best Secret.
Echt waar?
Ja.
Zit die lekker?
Nou, ik heb hem nog niet aangehad eigenlijk.
Oh, oké. Okay. Oké, even serieus weer. Even terug naar onze eigen jeugd. Trouwens, even de vraag tussendoor. Wat voor crashes hebben jullie eigenlijk gehad? Collega's?
Ja, ik heb gewoon een hele... Oh, zelf?
Ja.
Als persoon? Ja, maar daar weet ik niks meer van eigenlijk. Ik ken een paar foto's. In
of peuterspeelzaal?
Ja, zoiets, denk ik.
Ik had wel een crash.
Peuterspeelzaal.
En in Jena-planschool had ik ook, maar zonder nonnen.
En zonder anti-autoritair. Hij zat gewoon op de autoritaire crash.
Ik zat op een autoritaire crash, ja.
In Amsterdam.
Echt gedrild ben ik al vroeg.
Oh ja. Nou ja, daarom ben je ook niet in een kraakband beland.
Nee.
Omdat je niet op de anti-autoritaire crash in Amsterdam met je eigen poep hebt gespeeld.
Maar wel vaak eigen baas geweest.
Oh ja.
Het liefst, ik heb wel problemen met autoriteit. Hmm.
Ja, maar ik heb ook problemen met autoritaire scholen.
Ja, maar daarom zijn we allemaal ondernemer voor. Ja. Ja.
Maar ik heb ook hele autoritaire scholen gehad allemaal. Dus dat is wel misschien daardoor gekomen, ja.
Ja, wij hadden een peuterspeelzaal en die zat in Sibrandeburen in een heel klein dorp. En die zat in de bejaardenwoningen. Dus in de gemeenschappelijke ruimte van de bejaardenwoningen, daar hadden wij onze peuterspeelzaal. Wat natuurlijk, dat is nu heel hip, hè, om dan ouderen en jongeren met elkaar te laten spelen. Ja. Maar het was daar gewoon een grote bron van frustratie. Want wij moesten dus heel rustig spelen. Oh, nee. Want anders kwam er altijd alweer een bejaarde op de gang. Ik zie hem nog steeds. In mijn boelen. Weet je, zo. Dus dan moest Benny altijd op de gang staan. En Tamara. Benny en Tamara was altijd op de gang. Die waren dan te druk. Maar we hadden wel een lieve juf, hoor. En we mochten daar ook wel heel veel spelen. Maar je moest dus wel echt rustig aandoen. Vandaar dat ik nu zo luidruchtig ben geworden. Ik ben de eerste drie jaar van mijn leven zo stilgehouden.
Nee, ik zat niet. Ik ben gewoon naar de kleuterschool gegaan op mijn vijfde. Mijn moeder heeft mij zo lang mogelijk... Die vond dat gezellig.
Ja.
Als ik thuis was.
En daarom ben je nou zelf ook zo'n huismuts geworden.
Daarom heb ik mijn dochter met 10 weken al naar de crash gestuurd. Ja.
De Ruud.
Bestaan er eigenlijk nog anti-autoritaire crashes?
Weet
is dat
niet.
Ooit helemaal...
Nou, je hebt wel de antroposofische kinderopvang, maar...
Dat is echt anders.
Ja, ja. Dat geloof ik ook wel.
Want daar vonden mijn ouders niks aan.
Oké.
Okay. Ja, wat is het grootste inderdaad, verschil heel veel daartussen
mensen,
dan?
Ja, ik weet niet, maar dat is meer vanuit vrije school ook en zo, hè? En want dat gooien mensen vaak ook op één hoop. Dan denken ze dat ik op de vrije school heb gezeten, maar dat vonden ze helemaal niet vrij.
Want het is ook best wel vanuit dogma's. Mm-hmm. En daarom hadden zij juist dat Jena-plan, omdat dat heel erg ook meer recht doet aan wat zij wilden. Het project onderwijs en verschillende leeftijden bij elkaar. En de verantwoordelijkheid naar elkaar toe, weet je wel, dat. En de vrije school vonden zij ook dat je daar juist ook heel erg de wereld een beetje weghoudt. Dat je daar zo voor hun gevoel heel geforceerd een mooie... En ze wilden wel een soort van realistische opvoeding. En dat, maar dat is ook wel wat ik persoonlijk zelf heel erg heb meegekregen. Weet je, vanaf jongs af aan kreeg ik al heel erg mee van... Het is wel heel leuk wel hoe wij hier leven in Nederland. Maar in de rest van de wereld is dat totaal anders. En die kwam ook over de vloer. En naar de coöperatie in Portugal, naar de Anje Revolutie en weet ik veel wat allemaal. Dus dat heeft bij mij ook heel erg veel invloed gehad, volgens mij. Op,
ja, dat las ik in een stuk dat je ouders je mee hadden genomen naar Portugal. Om, bij een of andere, ik weet niet, ik ben niet meer vergeten wat het was. Iets met Che Guevara was het.
Ja, dus zo heette de coöperatie, Che Guevara. Oh, ja. En daar hebben wij toen een hele zomer meegewerkt met mensen die daar woonden op zo'n coöperatie. Ik werd 8 in die zomer. En het was echt fantastisch. En ik weet nog dat we van tevoren Portugese les gingen. En dat ik een briefje had gemaakt. Dat ik dan naar de andere kinderen kon. Dat ik in het Portugees kon zeggen. Ik heet Bora. Ik ben zo oud. En zullen we gaan spelen samen? Oh. En dan gingen we meehelpen met...
Maar dit was je zomervakantie, zeg maar.
Ja.
Ja. Werk op de Che Guevara.
En, ja. En toen en een andere coöperatie werd ontruimd. Door de grote grondbezitters. En 's nachts op hooiwagens trokken we daar naartoe. En moesten die mensen helemaal Novecento, weet je wel. Echt, jongen. Nou, dat ik 's nachts toen we terug waren, moest ik huilen in bed. Omdat dus ook onze coöperatie uiteindelijk werd ontruimd. Mm. Door de grote grondbezitters. En toen zijn we die kerstvakantie nog teruggegaan. Maar ja, ik vond dat heel bijzonder. En dat was ook de hele dag buiten en spelen en helpen. En ja, super solidair en socialistisch. Ja. Mm. Dat vond ik wel tof.
Maar hebben jullie, nu ik zit erover na te denken, ik zit er soms sla ik zo'n doodlopende weg in bij de opvoeding. En dan kom ik dus op zo'n...
heel mooi gezegd, Alex.
Best vaak eigenlijk.
En
dan kom ik in zo'n discussie terecht van, waarom? Nou, dan zit ik dus bijna al bij, ja, omdat ik het zeg, of het is niet helemaal zo. En dan krijg ik ook die discussie. Maar ben jij de baas dan? Ja, ik ben de baas. Ben je ook de baas over mama? Nee, dat ben ik dan niet. En dan zeg ik, ja, maar je bent ook een beetje de baas over jezelf, maar niet over alles dan. Nee. Dat kan ik heel moeilijk uitleggen allemaal.
Ja. Nou ja, weet je, mijn ouders zeiden altijd van, kijk, je wil wel dat een kind veilig opgroeit. Mm. Weet je, ik bedoel, als je een kind helemaal zijn gang laat gaan en die gaat de hele dag snoep eten omdat hij dat lekker vindt, dan wordt zo'n kind later terecht ook wel boos op jou van, ja, ik ben nou 200 kilo.
Ja, dat is en, ook wel onveilig als ze helemaal geen kader.
Nee,
ja, ja.
En dat is net als van wat jij schetst over die school of crash in Amsterdam, dat midden op straat tussen de auto's of wie zei dat nou? Ja, nou, ja, maakt niet uit. Dat ik denk van, nou, dat was bij ons echt niet, weet je wel. Nee. En met mijn eigen kinderen had ik ook, of een kind, of een Cher, die kwam pas toen ze 7 was, maar toen Mika een hummel van, nou, vanaf dat hij ging lopen, was het voorbij met de rust. Ja, dan had ik niet zoiets van, nou, ik zie wel wat er met hem gebeurt en ik hoor het wel, weet je wel. Maar dus dat is wel de balans. Dus op het moment, en ik heb ook wel eens iets, je mag ook gewoon duidelijk zijn.
Ja.
Weet je, als ik met een kind, met Mika door de winkel liep en ik wou dingen, dan zeg ik, nee, dat doen we niet, punt.
Ja. Ja. Maar jouw ouders deden dat dus ook wel bij jou, want je vertelde al dat je wel eens naar je kamer werd gestuurd. Dus
jawel.
Er waren wel grenzen.
Zeker. Absoluut. En ook dus als het gaat over, omdat je dus net de beveiligheid in acht wil nemen. En dan moet je af en toe gewoon iets voor een kind beslissen.
Maar dat uitleggen is soms zo lastig. Omdat je dan, je moet dan 6 stappen gaan uitleggen. Van als je dat doet, gebeurt er dat en dan dat en dan dat. Mm-hmm. En dat zijn ze al lang kwijt. Dus dan is het van, ja, waarom dan?
Ja.
En dan wordt het ja, omdat ik het zeg.
Ja, maar ik vind ja, omdat ik het zeg, ook niet een zwaktebod of zo. Nee. Want het is soms ook gewoon eventjes zo. Mm-hmm. Ja. En dat hebben wij vroeger ook heel vaak gehoord. En we hebben uiteindelijk ook geleerd van... ja, dat zeiden je ouders toen tegen je... om ook jou in bescherming te nemen tegen ja, de maatschappij... of jouw grenzen aan te geven. En dat je uiteindelijk zelf al over die grenzen mocht gaan... toen je zelf groot was. En dat die grenzen ook steeds verder kwamen te liggen. Dus dat het... Het is niet een manier om van je ouders om je klein te houden.
Nee, en het is ook niet erg, denk ik. Het wordt pas erg als je dat constant doet. En onterecht een kind beknot in zijn
wat je zegt,
exploren.
Je moet,
weet
en dan in Ruinerwold gaat wonen in een hele grote boerderij. Kijk, dan wordt het een probleem. Die tijd, hè?
Maar ik vind het lastig voor de kinderen. Want je zegt dus voor een deel van je beslist het ook zelf dingen. Ja. Maar soms beslissen wij. En naar wie moet ik dan luisteren? Zeg je, naar mij en naar de juf. Maar,
ja. Ja, maar dat hoort bij het hele leven. Ja. Weet je, je moet je toch verhouden. Tot, want toen ik les gaf op Montessori College was het ook wel eens van... Ja, we moeten allemaal dit. Ik dacht van een bullshit. Bij mij in de klas mogen ze wel eten. Als het kind ongeveer flauw valt omdat ze honger heeft... ben ik al lang blij dat ze een boterham bij zich heeft. De helft had niet eens eten bij zich. Ja. En dan ga ik niet lopen zeggen... Nee, de regel is... Kijk, dan komt een... denk ik, nee, leer maar gewoon... Flexibiliteit, hè, hoort ook bij creativiteit, lijkt me een hele belangrijke, hele goede competentie om al vroeg mee te beginnen om dat te ontwikkelen.
Maar je eigen interesse is toch ook met jij, ik moet daar vaak aan denken dat jij ooit zei dat je dan in een ellenlange discussie was verzeild geraakt omdat je aan het discussiëren was of die laatste druif nou moest worden opgegeten. En dat jij halverwege jouw discussie aan het denken was...
Gaat over
die druif interesseert mij eigenlijk helemaal niet.
Het ging gewoon om eet je bord leeg en dat gebeurde niet. Ja.
Nee, maar dat is grappig, want het komt inderdaad ook in die film van Sharon en Bot van regels. Waarom zijn die er eigenlijk? En dat is ook wat waar we het eerder over hadden van die ouders. Die hadden er uiteindelijk misschien veel meer moeite mee dan die kinderen. Maar regels zijn er vaak inderdaad veel meer ook voor de ouders dan voor die kinderen. Dus daarin mag je ook denk ik best wel eens af en toe... iets beslissen of moet je dat ook gewoon doen?
Ja, want ook hoe anti-autoritair je ook zelf bent als volwassene... en hoe autonoom je ook wilt leven... er blijven altijd nog regels waar je aan moet houden. En als je dat niet doet, inderdaad... dan staat op een gegeven moment jeugdzorg op de stoep... of de belastingdienst, of weet ik. Daar onttrek je gewoon niet aan... tenzij je in de Ardennen in een geitenhut gaat zitten wonen zonder...
Ja, want die discussie hebben we dan ook nog van... als ik dan later groot ben, mag ik dan alles zelf beslissen? Ik zeg, ja, maar dan heb je nog steeds regels.
Ja,
maar
dan moet je nog steeds stoppen voor zo'n stoplicht. Ja,
maar dat snappen ze ook weer niet. Want dan zien ze iemand door rood rijden. Ja, waar is de politie dan? Zeg, die is er niet altijd.
Nee, maar dat
als ze
is,
er wel zijn, ga je dan de gevangenis in? Ik zeg, nee, ga je ook geen gevangenis in. Dan krijg je een boete. Oh.
Ik snap nu ineens waarom jij vaak zo moe bent.
Ja.
En wij moeten allemaal deze fase nog door, hè? Deze waarom-fase.
Nee, maar dat is allemaal verantwoordelijkheid. En weet je wel, dat zijn wel... Dit soort gesprekken is wel... En een soort van moraal ontwikkelen. Ja. Weet je wel, een geweten. En dat hoort erbij. Dat is inderdaad, wat ik al zei. Ik bedoel, vermoeien of opvoeden, dat is gewoon wel... daar ben je wel mee bezig.
Ja, denk ik heb laatst een hele lange discussie in de auto gehad over boeven. Of die wel bestonden.
Met je kinderen. Ja. Die mensen.
Met Sintje.
Nou, maar weet je,
toen zei ze van... ik zeg, boeven bestaan wel. Ik zeg, monsters bestaan niet, maar boeven wel. Oh ja, maar ze hebben wel wit-zwart gestreept pak aan. En toen zei ik, inderdaad. Die hebben wit-zwart gestreept. Maar ze mogen als ze eruit komen wel nieuwe kleren aan uitkiezen.
Nee, maar ik vind dat is toch superleuk. Want dus, ik denk dus waar het misgaat... is als je constant dit soort gesprekken uit de weg gaat. Ja. Want je doet veel meer dan alleen dat. Maar je bent ook bezig met verbeeldingskracht, weet je wel. En ik denk zo ontzettend... dat het allerbelangrijkste is. En dat is ook wat je constant leest... hè, van kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien. Wat die voor een tekort al op heel veel facetten in een ontwikkeling. Maar dat gesprek constant met elkaar aangaan... en ik denk dat je daar ook een beetje toch wel de lol als ouders van in moet zien. Dat gewoon heel erg leuk is. En zo leer je ook je kind en kindlid. Ja, je leert verschrikkelijk veel weer over jezelf, volgens mij. Van hoe geduldig ben ik of zo.
Hoe vaak kijk ik rood?
Nee, maar dat is toch... ik vind dat superleuk.
Maar dat had ik laatst. Toen merkte ik van René is te, die is zo braaf dat ze te gevoelig is voor autoriteit. Dus toen reden we op de snelweg langs de politie, stond ergens te controleren. Papa, je moet nu heel goed rijden, want we rijden langs de politie.
Oh ja.
Ik heb gelijk een dot gas gegeven. Je mag dan dit niet doen. Dus, niet doen.
Oh, je hebt gewoon helemaal bang gepraat.
Nee, ik vind dat je dan moet je autoriteit een beetje gaan uitdagen als dat...
Ja, want het is ook heel leuk voor kinderen om te zien... dat ouders soms ook bepaalde dingen aan hun laars lappen. Dat ik nog zo goed weet dat we dan met mijn vader... in de mini over de afsluitdijk gingen rijden. En dan gingen we 100 rijden. En dat mocht daar natuurlijk wel. Maar dat voelde als iets heel spannends en dat mag niet. En dat mijn vader daar dan aan meedeed en in het complot zat... dat wij bijna uit die mini rammelden. Dat vond ik echt... dat soort verhalen echt te gek. Gewoon omdat ik mijn vader verder zag als iemand die altijd de regels wel volgde.
Ja, of een beetje kritisch doen tegen jouw leraren.
Ja.
Dat is ook wel leuk.
Ik heb me laatst heel erg moeten inhouden om niet super anti-autoritair te zijn.
Hmm. Tegen de crashleidsters.
Nou, nee, tegen...
Daar was hij al heel anti-autoritair tegen. Ja.
Nee, ik heb vandaag jullie keurig om 9:30 gebracht.
9:30? Ja. Dear Lord,
ja.
Zeg.
Ja, ja, dat is slapen door. Daar gaan ze gebruik van maken.
Ja.
Nee,
ja,
dat... Ja, bij ons je hebt toch helemaal niks meer aan je dag dan? Ik wil ze gewoon 's ochtends vroeg weg hebben. Hoi.
Oh nee, kan ik vind het lekker. Kan ik even slapen en rustig ontbijten. Ik vind dat heerlijk.
Amsterdamse bohemiënt.
Ja. Zo woke. Nee, maar nee. Je bent gewoon veel te laat woke, jij. Je moet gewoon wat eerder woke zijn.
Je moet wat eerder opwoken.
Maar woke is gewoon qua opstaan.
Ja, ja, dat is gewoon lekker wakker.
Ik dacht dat het iets te maken had. Nou ja, goed.
Nee hoor.
Ja, we halen nu woke en woke. Ik ben de Zwolse woke, zeg maar.
Ik ben vanochtend 9:00 ontwoken. 9:30 kinderen bij de clash.
Oh, dat knippen dan maar uit. Nee, maar wat een intake van Julius bij zijn nieuwe basisschool. En daar zat zo'n begeleider van dan die kleutergroepen, volgens mij, met die we een gesprek hadden. En die praatte direct tegen Mia en mij, alsof we ook een kleuter waren.
Oh.
Zo'n toon. Oh, en dan, ach, ik...
Ja, maar hoe praat je tegen een kleuter? Mag ik even kritisch doen?
Ja, nou, die mevrouw die praatte alsof het echt een baby was. En dan ga je nu dit doen en misschien kun je even het puzzeltje proberen.
Boah.
Ja, en zo praat ze ook tegen mij en Mia.
Ja, maar je mag toch ook tegen een kind gewoon zeggen, wil jij een puzzel pakken? Dan ga ik even met je ouders praten, weet ik veel. Ja, blijf er lekker bij zitten.
Mag ik iets zeggen? Mag ik iets zeggen? Want ik vind het zelf ook heel irritant als mensen, als een kind tegen mij een kind praat. Ik praat daar gewoon inderdaad normaal tegen, ik thuis ook. Maar op het eerste kinderdagverblijf waar mijn dochter heen ging, hier in Oost...
Nijmegen-Oost, dames en heren.
Nijmegen-Oost, sorry, niet in Amsterdam-Oost.
Nee.
Daar, het is goed dat je erbij zegt. Yeah. Mensen gaan er wel automatisch vanuit.
Yeah.
Ik ben ook ineens helemaal vergeten hoe dat kinderdagverblijf heet.
Nee.
Er was een lijster met een houten poot. En toen zei jij, je hebt niet het houten poot.
Ja. Ze zit in een rolstoel, maar ze praat ook tegen iedereen op die toon. Ook tegen volwassenen. Ja, maar ik vind haar wel echt fantastisch.
Ja, maar als ze tegen iedereen praat, op die manier...
Ja, maar jij zei dat
nee,
dat,
ik vond het verschrikkelijk.
Zij praten ook zo tegen jullie.
Ja.
Ja, maar dat is wat ik denk. Ja, maar dan praat ze gewoon tegen iedereen.
Het was echt zo'n toontje. Het was een toontje.
Want ik ben die leidster en die eigenaresse van het kinderdagverblijf in die rolstoel een half jaar geleden tegengekomen met Alma. En toen zei ik, kijk wat ze groot.
En toen zei ze tegen jou, hallo.
Hallo, ja, zo praat zij. Ja,
maar sommige mensen praten ook gewoon echt zo.
Maar even terugkomende...
Die mevrouw die vond uiteindelijk dus dat Julius nog te jong was om naar school te gaan. Dus hij moet over 3 maanden, denk ik, mei, moet hij naar die school. Maar zei, ja, hij is nog niet voldoende ontwikkeld om eigenlijk hier... plaatsen nemen op school.
Maar hij wordt 4.
Ja.
Dan moet hij toch gewoon naar school?
Ja. Nou, hoeft dus niet per se.
Nee, oké. Okay,
nee,
maar...
bent helemaal niet tot je 5e hoeft het.
Nee, okay,
maar... niet voldoende ontwikkeld.
Ja, dat zei ze.
Wat zei jij? Volgens mij jij ook niet.
Ja, wat doet ze daar op school dan?
Hij kan niet...
Jullie redden je dat allemaal mooi.
Ik snap echt niet waarom mensen met kinderen in Amsterdam willen wonen. Ik begrijp het gewoon niet. Het is alleen maar gezeik.
Toen ging ik naar de crash en toen vroeg ik aan de crash, kan hij eventueel hier wat langer blijven? En toen zei ze, nee, dat kan niet, want je hebt een contract tot zijn 4e verjaardag en dan moet hij weg, want dan moet er weer nieuwe kindjes hier naartoe. Een contract tot zijn 4e verjaardag. Als hij 4 wordt, moet hij direct weg.
En dan moet je naar de buitenschoolse opvang.
Sorry, maar nog
maar
even...
Maar die zitten dus vol, want die had ik gebeld. En elke buitenschoolse opvang heeft wachtlijsten van hier tot Gunder.
Ja.
Dus in principe kan jullie straks nergens naartoe, dus ik heb mijn baantje aangeboden.
Oh, maar je hebt toch gewoon schoolwijzer waarin je 3 scholen aangeeft waar je dan uit kan kiezen, of niet?
Ja, hij gaat ook wel naar die school.
Maar nog, ik wil gewoon nog even terug naar het moment dat iemand zegt... Bellen? Je bent niet voldoende ontwikkeld voor
de kleuter fucking school.
Ja, tekenen, knippen.
Is gewoon gezegd.
Maar wat kan hij dan nog niet?
Gewoon zijn. Hij moet
nou,
gewoon
het belangrijkste
zijn.
Was dat hij zijn billen niet kon afvegen, geloof ik.
Ja.
Dat kan hij niet zo goed.
Nou, dat leert hij toch snel genoeg dan?
En alpinerend traplopen. Nee, wat is dat?
Nee.
Weet je nou?
Ja,
ik heb altijd alpinerend gehad.
Alternerend. Waarom heeft hij... Want ons heeft een dorpsschool... heeft helemaal geen verdieping, volgens mij.
Alpinerend trap lopen.
Janne, die gaat ook bijna naar de grote school, zoals ze dan zelf zegt. En dus we hadden ook weer een overzicht van het KDV... van haar ontwikkeling van het afgelopen jaar. En toen stond er ook allemaal bij natuurlijk plusjes van wat ze allemaal dan wel konden, wat ze niet kon. En toen stond er ook bij koprol. En toen hadden ze er een vraagteken bij gezet van, we hebben het haar nog nooit zien doen. En ik zo tegen Tom, zit de koprol in het curriculum? Ik had geen idee. Ik dacht gewoon, een koprol, dat is iets wat je per toeval een keer leert van je buurmeisje en dan lukt dat. En daarna verleer
je heel hard valt. Dan,
ja, en nee. Op een gegeven moment verleer je het weer, omdat je dan denkt, oeh, mijn nekwervels, daar ga ik. Dus in die korte tijdspannen dat je dat wel kunt, dan kun je de koprol.
Nee, want in groep 1 gaan ze wel koprollen bij de gym.
Ja, dan leert dat toch
wel niemand zijn die dat dan niet goed kan.
Tuurlijk, je hoeft ook helemaal niks te kunnen. Want je
is dat de verdeling der dingen, of niet?
Ja. Maar ja, ik vond het iets geks. Ik dacht, dus we hadden meer
wat
tijd.
Wat staat er nog meer op die lijst? Ik ben wel benieuwd.
Nou, ze bijvoorbeeld ook, zijn ze zindelijk? Nou, bijna, jongens. We zijn er bijna. Het gaat goed.
Dus luisteren ze goed? Ja, kunnen ze de taakjes op?
Kunnen ze geconcentreerd spelen? Kunnen ze plusjes en rondjes tekenen? Stond er ondertussen bij.
Kunnen ze omgaan met mede of met klasgenoten?
Ja, kunnen ze voor hun mening uitkomen, opkomen.
Zelfstandig eten.
Weet je wat er bij ons ook bij stond? Doris die sprak te laat, want je moet dat dan officieel doorspreken, maar dat vergeten wij altijd. En dan, maar toen zei hij dan, er stond ook nog bij, erg gezellig dat Hanneke altijd zoveel koffie kon drinken.
Ik zit er 3 ochtenden in de week. Kijk, dan kom ik binnen en zeg ze koffie. En zeg ik, lekker.
Dan ga ik zitten en dan ga ik zo aan tafel met al mijn puzzeltje doen. Of met Guus of welke andere kinderen dat zijn.
Jij komt er helemaal tot rust.
Ja, heerlijk. En
lekker je zen momentje.
Beetje kletsen.
Ja, de opvang is eigenlijk meer voor jou dan voor Alma.
Om 9 uur word ik een beetje daar dan de zaag uitge.
Maar heb jij de koprol al geleerd?
Ik zei pas, zei ik ook van, mag ik dan ook blijven voor de voor cracker?
En de
andere eentje. Ik zei echt. Ze nee. Ik ga het over.
Eet je ook eens wat fruit, dat is wel fijn. Eet je ook eens wat fruit?
Eet ik ook eens wat fruit in plaats van dat ik thuis nog meer koffie ga drinken.
Maar bij de anti-autoritaire crash had je ook competentielijstjes? Moest je koprollen?
Nee, volgens mij niet.
Moest je luisteren?
Nee, ja, zij konden gewoon al zagen en Tim, wat wij nog niet eens kunnen.
Ik denk serieus, als je kinderen hun gang laat gaan, dat ze dingen sneller en veel meer leren, dan zul je echt versteld van staan. Ja. Ik bedoel, al dat weggehaal en getut en geteut. Nee, wat ik al zei, wat ik me herinner, bedoel, is dat ik me al heel jong, heel sterk, heel onafhankelijk, heel stoer, heel groot. Met ons clubje liepen we daar. En het is wel een heel fijn gevoel. Maar goed, dat ze mijn...
En wat heb je meegenomen dan bij de opvoeding van je eigen kinderen?
Wat heb ik meegenomen? Nou wel, ik denk wel inderdaad heel erg een soort van basisvertrouwen. Want ik bedoel, ik denk dat ik vast dingen ook wel anders doe. Maar ik vind het wel heel fijn dat ik altijd, ook als het gaat over veiligheid of dingen, ik heb wel altijd heel erg ze kunnen laten. En Mika ook, als ik dan ging klimmen in de speeltuin, weet ik, dan zag ik allemaal zo. Ja, ik vond het altijd wel prima, omdat ik dacht van, nou, komt wel goed of zo. En dat is denk ik wat dus in mij heel erg ontwikkeld is. Dat vertrouwen, dat zelfvertrouwen. En dat ik dat op die manier ook dus heel makkelijk kon vasthouden of kon inzetten, denk ik, op het moment dat ik zelf een kind kreeg. En nu merk ik dat ook met die kleintjes van Cher. Dat als ik dan inderdaad, nu ken ik ook best wel veel mensen met jonge kinderen. En dan denk ik ook, ik vind het wel bevrijdend, ook wat ik bij Cher zelf zie en hoe wij dat zelf met die hummels doen. Dat ze hier gewoon rondlopen en dat, weet ik voor wat, en dat het allemaal, ik zet ze daar heel gezellig altijd naast het aanrecht, want vinden ze leuk om mee te kijken met koken en zo. Ja, daar hou ik allemaal wel in de gaten, maar ja, weet je, en die zijn ook heel handig of zo, ik weet niet, ik bedoel, dat is ook een beetje genetisch waarschijnlijk, maar het helpt denk ik gewoon wel, denk ik. Maar
nee, het was al mooi, dat in dat artikel in de Volkskrant dat Sander Donker schreef over de anti-autoritaire crash, dat hij zei van, ik heb het met mijn eigen kinderen heel anders gedaan. Ik zou ze nooit meer alleen de straat op laten gaan in Amsterdam als 4, 5, 6-jarige. En zonder tijden te weten waar ze uithangen. De stad is nog veel drukker geworden dan toen ik klein was. Het no way. Maar hij zei, ik ben wel inderdaad zo'n ouder die niet bij het... ik weet niet precies hoe hij het zei, maar het kwam erop neer van, hij was niet een ouder die alle gevaren bij zijn kind weghaalde. En bij alles ging checken van, oh, hoe zit dit speeltoestel in elkaar? Of, niet ging zeggen van, oh, als ze met z'n drieën spelen, wie valt er iemand buiten de boot of zo? Weet je, dat had hij daar was hij helemaal allergisch voor dat soort... Dat soort ouderschap, wat alle problemen bij de kinderen inderdaad weghaalt.
Ja.
Hij liet zijn kind ook wel gewoon
Nee, want dat vind ik ook heel belangrijk, net dat emotionele aspect. Want ik heb nooit meegemaakt dat mijn ouders zich gingen bemoeien als ik ruzie met vriendinnen had. Ja. Op welke leeftijd dan ook. En dat zie ik nu ook. En dat heb ik ook best wel in mijn omgeving vaak gehoord. Dat iemand dan zei van, ja, ik ga toch die moeder bellen hoor. Want het ging echt niet leuk met die twee kinderen. Of, en dan denk ik, ja, nou ja, dan is het een keer niet leuk. Maar, ik bedoel, het leven is heel vaak niet leuk. Ja. Dus ja, weet je, ga daar gewoon mee om. Ja. En, ja, nee.
Ja, en het zelf oplossen van zo'n conflict is echt super moeilijk en belangrijk. Ik zie het ook wel eens. Dan gaat René zitten mokken ergens. Ik zeg, ja, maar denk je dat het probleem hiermee wordt opgelost? Dat ze naar jou toe komen als je gaat zitten mokken? Ja. Je moet het zeggen.
Je moet zeggen wat je dwars zit, ja. Precies.
Word jij wel eens gebeld door school dat er iets is gebeurd? Dat ruzie was?
Nee, nooit.
Nooit?
Nee, maar het is niet zo.
Want ik merk Mia, die moet vet vaak ouders bellen.
Ja, ja, maar dit
jullie wonen ook in Amsterdam.
Nee,
nee,
het is vaak dat ouders school bellen.
Ja,
dat
toch?
Ik wel dat heel veel gebeurt bij van docenten.
Ja, bij Mia dus.
Ja, gebeurt heel veel. Maar zij worden ook geacht die ouders te bellen als er iets is. Dus zij is elke dag aan de lijn met ouders.
Maar weet je wat heel grappig is? Want eentje dus van onze crashgroep. Die is dus totaal anders dan ik. Dat is ook heel leuk gemonteerd in die film. Die zei dus, toen mijn kinderen naar de crash gingen, belde ik elke middag op. En op een gegeven moment zei dus die crashleidster van, ja, we dachten al dat jij het was. En zei, hoezo? Ja, zei ze, jij bent de enige die elke dag belt.
Van, hoe gaat het?
En zij was voor haar echt, hè? Ze dacht, dat is toch normaal? Dat doen toch alle ouders? Alle ouders willen toch gewoon. Dus ik wil maar zeggen, kijk, wij hebben dezelfde crash gehad. Maar ik had inderdaad ook wat jij net zei. Ja, prima, Mika, lekker naar de opvang. En hoppelakee, ik kon weer mijn ding doen. En gewoon vertrouwen dat die opvang gewoon goed voor mijn kind gaat zorgen. Nee. En dat ik gewoon lekker weer...
Je hebt ouders die er echt uren blijven hangen bij zo'n crash.
Ja, Hanneke.
Ja, maar niet vanwege Alma. Maar de koffie is gewoon heel lekker daar. Maar jij dan toch gewoon bij de dag van de Leidse kun je toch gewoon met de voordeelzak nou echt weer snelfilsmaling aankomen, zeg maar.
Voor zichzelf. Ja.
Even de voorraad aanvullen.
Ja, precies.
Dat is misschien wel een idee.
Correspondentie.
Hey, de post.
Hey, er is nog een beetje correspondentie.
Oh, correspondentie.
Nou ja, eigenlijk al wat we hebben besproken. Van, gaat het kind voor je de trap af of achter jou?
En is daar correspondentie over?
We hadden er een hele discussie over. Dat was voor je column eigenlijk, toch?
Nee, er is wel correspondentie
is
ook iets anders, hoor.
Ja, nee, ik vond het wel even leuk aansluitend.
Ik snap het niet.
Nee. Oh, ik had wat mensen gemaild voor mijn column, omdat ik weet niet eens meer, iemand zei...
De kind als eerste de trap af en zij vond het te eng.
Ja, die had, ja, precies.
Ja. Oh, ja, daar had je op gemaild, ja. Toen heb ik ook gezegd, jullie gaat gewoon eerst en op hoop van zegen.
Ja, dat was wel via de Ik Ken Iemand Die correspondentie. Maar heb ik inderdaad wel meteen een column van getikt. Moet zo ook nog een column tikken. Ja, want bij ons gaat dat heel makkelijk. Alma mocht al best wel snel de trap op en af. Terwijl we hebben wel echt een enge trap.
Ja, maar gelijk leren dat ze zo achterstevoren, weet je wel?
Ja.
Dat ze zo, dat
op hun billen, hè?
Hoe eerder ze leren hoe hard je kunt vallen, hoe voorzichtiger ze zelf zijn als ze de trap dus opgaan.
Valt voor een deel.
Ja, nee, je moet ze niet... Dat is net als met het mes bij ons in de... We hebben dus een lader, kan ze in. Dan ligt allemaal... Het bestek ligt daarin. Maar de messen waarmee je die echt ook door mijn vinger heen vallen, die staan wel heel hoog.
Tuurlijk.
Want dat is dan iets van, ja...
Want even, als je valt een keer en doet het pijn en dan aan een jaar staan ze weer te dansen op die trap. Dan denk ik, dan zeg ik ook wel eens, weet je nog, toen je heel hard viel.
Ja, precies. Maar dan zijn ze wel, je bent dan niet bezig met zeggen, oh, eventueel met een fictief ding waar ze aan moeten relateren.
Ik was met mijn loopwagen de trap afgereden.
Nou, waarom ook niet? En?
Nee, ik denk drie of vier, maar het is een van mijn eerste herinneringen, denk ik. Want ik zie me nog staan voor de trap, best wel diepe trap, met mijn loopwagen. En ik weet nog dat ik dacht, zal ik het doen of niet? En dat het wel een toffe uitdaging leek.
Ja, dat je dacht, dit is een goed idee.
Ja, dit is een goed idee. Dit lijkt me spannend.
Nou. Toen was Talent te zijn en de lucht nog heel veel op tv.
Ja, precies. Ja. Ja, met flink, glans van de schans.
Flinke hersenschudding.
Ja.
En mijn onderbuurvrouw was toen de oppas.
Oh ja, en die voelde zich mega schuldig.
Ja,
maar ik denk dat toch iedereen voelt toch nog wel hoe het voelde om van de trap af
te vallen.
Ja. Oh. Nou, en ook zo met je billen zo van de trap. Dat elke treden zo dong, 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 dong. Dat had Janne laatst dus ook. Ik zo, ja, dit is wat er dan gebeurt. Dus dan weet je dat alvast. Ja.
En van je fiets vallen. Dat je dus weet, het moment dat je denkt, nu ga ik vallen. Dat je voelt dat je valt. En dan het gevoel van dat je je arm schaaft.
Ja, of je knieën.
Ja. Oh ja.
Ik zat gisteren bij de tandarts. Ik zat maandag bij de tandarts. Ik zou maandagochtend ging ik met de kinderen op controle naar de tandarts. Dat ging allemaal hartstikke goed. Abe voor de eerste kinderstoel. En helemaal interessant. En Nou, hoe groot is deze kans dat 's middags Abe lag in bed. We hadden de aannemer in huis, die was bezig met een verbouwing. Die zat zijn boterham te eten. En Janne had gezien dat de aannemer buiten een hele grote plas met water had gemaakt bij de buitenkraan. Toen zei ze, mag ik even naar buiten in de plassen stampen? Ik zei, ja, tuurlijk, ga lekker. Dus zij laarzen aan. En toen heeft ze de loopfiets gepakt en is ze door de plas gaan rijden en blijkbaar uitgegleden. Vol met haar gebit op het stuur van haar loopfiets. En ik hoorde de gillen en ik dacht, want je hoort altijd precies van, is dit een gil van schrik of is dit een gil van pijn? Een gil van pijn. Dus ik tilde erop en ik zag ook allemaal bloed en ik zag meteen dus een stukje af. Ik de tandarts bel, ik zo, ja, wij waren vanochtend ook bij jullie, die kinderen met die laarzen aan, dat waren wij. Ja, mag ik nog een keer langskomen? Want ze heeft er net een stuk van de tand gevallen. Maar het is dus het grappige dat het dan, we waren er weer bij de tandarts. Janne deed het weer supergoed en zo. En ze was ook helemaal niet in paniek of zo. Ook omdat ik meteen heel rustig was. Van ja, dit kan dus gebeuren. En dat ik ook zei tegen haar, ik denk dat bijna alle kindjes dit wel eens een keer hebben meegemaakt. En dat ze ook echt zo'n lijst konden opnoemen van en die en nou ja. En dan is het ook meteen goed. En ze had ook helemaal geen angst om daarna weer op de fiets te stappen. Dat was het ook niet. Het was gewoon een stom ongeluk.
Maar is het gemaakt niet?
Nee, ze gaan er niks aan doen. Het is een melktand. Dus het is gewoon een stukje af. Dat slijt wel mooi rond weer. En dan over 2-3 jaar is ze hem kwijt.
Een beetje bijveilen.
Nee, dat viel wel mee. Zo scherp was het randje niet.
Had ze gaatjes?
Nee, zeker niet. Oh, nee, maar we gaan goed poetsen. Ja. Mijn kinderen houden van tanden poetsen.
Maar we hadden
dus, we hebben correspondentie.
Ja, volgens mij, we hadden eentje voor Alex.
Oké.
Okay. Oh. En praat gewoon mee, hoor. En eentje, volgens mij was deze eigenlijk voor Hanneke gericht. Maar, of voor Nienke, dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval. De titel, het is Jacco, en ik mocht dus naam noemen. En de titel was, je gaat toch niet scheiden voor je kinderen 4 zijn? En hij zegt, hallo. Ik dacht, laat ik me eens aangesproken voelen bij deze. In de oudejaarspodcast werd een beetje gesuggereerd dat het echt raar is als je gaat scheiden voordat je kind naar de basisschool gaat. Dat was bij ons het geval. Ons zoontje was 2 toen wij gingen scheiden. Ik weet eigenlijk niet precies wat de statistieken zijn. Op welke leeftijd van de kinderen gaan de ouders scheiden. Daar zijn vast wel wat trends in te vinden. Maar persoonlijk vind ik de overgang van geen kinderen naar kinderen wel echt een grote en daarmee ook echt een relatietest. Ik snap een reactie als, dat doe je toch niet, dat doe je de kinderen toch niet aan wel. Maar dat is toch te simpel gedacht. Wij zijn zeker niet over 1 nacht ijs gaan, maar als je na maanden van spanning en nog wat therapie nog steeds geen uitweg vindt, dan is het gewoon niet anders. En ja, ook als je goed nadenkt over een relatie en goed nadenkt over kinderen nemen, dan nog kan het anders lopen dan je dacht. Iets met geen programma of zo. Groetjes, Jacco.
Ja, dat hebben we wel geroepen.
Nee, ik denk dat je niet Max Kerry mag. Fout. Nou, ik weet niet of wij dat zo bedoelden.
Nee, we hadden het toen over dat met kinderen op de basisschool, dat toen heel veel gescheiden
werd. Ja, jij zei van dat je het nu merkte op de basisschool dat dat gebeurde.
En wij hadden gezegd volgens hem dat je dus eigenlijk voor de basisschool niet mag scheiden.
Nou, maar dat
nee, je had gezegd, dat doe je toch niet?
Nee, volgens mij hadden we het al. Het kan zijn dat ik dat we misschien hebben gezegd van, wat ik wel eens grappig vind, is dat mensen dan 3 kinderen hebben en dan de 4e is dan 1 en dan gaan ze uit elkaar. Dan denk ik,
dat doe je toch niet?
Maar je weet dus nooit wat er in de tussentijd gebeurd is.
Nee, je weet ook niet wat er in de tussentijd gebeurt.
Nee, dus voor mij waren we niet zo. We waren niet zo stellig volgens mij. Maar ik kan me voorstellen dat het bij Jacco zo is overgekomen. Dat als je je op een of andere manier aangesproken voelt en het is jouw onderwerp en je hoort mensen daar een beetje half grappend misschien ook zo nu en dan over praten, voor jou is het een pijnlijk onderwerp, dat het dan voelt alsof we je veroordelen. En dat zouden we natuurlijk nooit doen, want elk huisje hebt zijn kruisje. Ik heb wel het gevoel, volgens mij hebben wij zoiets gezegd van, ja, die eerste 4 jaar zijn ook gewoon heel zwaar. In de zin van dat je weinig tijd voor jezelf hebt of weinig tijd voor elkaar, dat je daar heel veel bewust tijd voor moet maken en dat je kinderen nog veel begeleiding nodig hebben en dat dat na hun 4e, dat het dan de relatie ook weer anders wordt. En dus dat het wel lastig is om, want dat is voor mij het gevoel dat ik heb, dat het lastig is om je eigen relatie te beoordelen als er zoiets groots gebeurd is als dat een kind is geboren. En als je daar ook allebei heel anders in staat, als je een heel ander gevoel eraan overhoudt. Als de een bijvoorbeeld wel heel makkelijk met het nieuwe leven omgaat en de ander heel erg moeite heeft om zich daarin aan te passen. Dat er dan wel spanningen ontstaan, dat snap ik heel erg goed. Maar dat ik ook het gevoel heb van, kun je je eigen relatie dan nog goed beoordelen, omdat er een soort atoombom ontploft is in je relatie?
Nee.
Maar Jacco, scheid wanneer je wil, want je kunt nooit achter de voordeur kijken.
Nee, precies. En je weet ook, je bent toch ook van plan om te gaan scheiden zo na je.
Ik moet nog door tot 8e/9e, want dan kunnen we meedoen aan een huis vol. Ah.
Ja, fair enough.
Ja. Daar moeten ook mensen voor zijn. Er moeten ook mensen denken aan dat tv-programma. Wie gaan dat dan weer doen?
Wilt straks iemand, ik zit in een huis vol.
Ja. Ja.
Het is helemaal niet makkelijk.
Heb je toch al eens een keer gehad? Iets
van, nee. Ja, ik heb al een keer een mail gehad van mensen die in een huis vol hadden gezeten. Want die had ik een column over geschreven. En zij vonden dat ik veel te negatief sprak over 6 kinderen hebben. Terwijl...
Het was gewoon een schrikbeeld.
Ik sprak juist heel bewonderend. Want mijn punchline was eigenlijk... als je zelf denkt dat je het zwaar hebt... kijk dan naar een huis vol en dan denk je... oh, het valt reuze mee. Maar zij zeiden dus... wij hebben het ook niet zwaar. Weet je, die komen niet uit, jongens.
Tenzij je weer bij Christine op kraamvisite gaat... die na 2 weken zegt... die heeft 6 kinderen. Van 2 weken... ach, ik wil eigenlijk wel weer aan het werk voor Wilma een beetje.
Ja, en plus dit waren ook de ouders uit een huis vol van de moeder. Dat is een bekende scène uit een huis vol. Die moeder pasta aan het koken is, wat ook in de vriezer kan. En ondertussen met beide tieten, een kolf aan beide tieten. En ondertussen melk aan het kolven is voor de vierling. En dat beeld heb ik wel op mijn netvlies staan inderdaad. Ik denk, ja, jij vindt dat het niet zwaar is. En dat zie ik ook, snap ik ook wel. Maar dit ziet er wel uit als redelijk pittig voor een buitenstaander. Een vierling. Ja, jij vindt die ene nou leuk, hè? Maar,
pas één baby. Het zou echt iets voor anders zijn dat hij dan toch... oké, een derde en dat dan een vierling wordt.
Dat zou echt een grootste nachtmerrie zijn.
Dat Tom was ook blij, jongen. Nu dus de derde en die hadden de eerste echo. En dat de verloskundige zei, het is er één. En Tom was zo...
Er is ook nog iets voor Alex binnengekomen.
Oh.
Van Lisanne. En zij schrijft... het gaat in de podcast natuurlijk vaak over zuchtend ouderschap. En ik denk dat er een nuttige toepassing voor heb gevonden.
Wacht even. Deborah kijkt nu heel vragend.
Oh ja, weet je wat zuchtend ouderschap is?
Nee.
Oh, misschien kan je het uitleggen. Wat is...
Ja, dat weet ik niet. Ik zucht gewoon heel veel.
Echt?
Ja, zo.
Jongen.
Maar hij helpt heel goed.
Ja,
nou, het goed doorademen lijkt me altijd van belang.
Daar gaat deze brief dus over.
En dan zegt dus mijn jongste die peuteryoga heeft gehad. Namaste.
Ni hao, sai cheng. Oké, maar Lisanne zegt dus, Alex, ik denk dat ik er een nuttige toepassing voor heb gevonden. Al sinds mijn dochter Elin een paar weken oud was, is even diep ademhalen een onderdeel van een slaapritueel. Ik adem een paar keer diep in en uit, in eerste instantie om mezelf te kalmeren, in de what the fuck moet ik met deze babyfase van die eerste weken, maar ook om haar rustig te krijgen, zodat ze makkelijker in slaap kan vallen. Elin is nu 16 maanden en ik merkte een paar weken terug ineens, ze imiteert dit. Tijdens het slaapritueel haalt ze zelf een paar keer diep adem en zie haar rustiger worden en in slaapmodus komen. En laatst zag ik haar zelfs, toen ze een peuterpuber woede aanval had, zichzelf kalmeren door een paar keer diep adem te halen. Dus zuchtende ouders, er is een nuttige toepassing voor het zuchtend ouderschap en ik raad hem aan. Groetjes, Lisanne.
Nou, kijk.
Ja, dat is wel leuk. Top.
Ja, leuk. Ik heb het zelf ook geprobeerd. Toen werkte het niet.
Ja, maar misschien moet je toch maar eens een boek opvoeden.
Ja, dat is goed. Moet, inderdaad, het werkt wel.
Het werkt wel, ja. Het wordt een bestseller, dit. Ja. Gaan claimen dat het werkt.
Oei, ik zucht. Dat wordt mijn nieuwe bestseller.
Hebben we nog een uitsmijter, Nienke? Nog een iets wat we moeten weten?
Nou ja, ik vind het een mooie slotvraag aan Deborah misschien. Wat zou jij, zeg maar, de ouders van nu aanraden van... oké, dit heb ik geleerd van de anti-autoritaire crash... en dat kunnen jullie ook allemaal meenemen in jullie opvoeding?
Om maar even een hele makkelijke vraag
te stellen. Nou ja, ik denk...
Dit is wel een goede vraag.
Nou ja, omdat je zei van dat... dat zelfvertrouwen, zeg maar. Dat vind ik een hele mooie...
Nee, maar goed, dat is dan ook weer geen garantie, denk ik. Hè? Ik bedoel, je wordt ook met gewoon een bepaald DNA geboren... waar je wat invloed heeft op hoe je je ontwikkelt. Maar dat is in ieder geval zoals ik het heb beleefd. En dat is wat ik ook gewoon iedereen gun, dat je... En ik denk, als je nu ouder bent... kun je daar wel over nadenken van hoe kan ik inderdaad zorgen dat mijn kind met zoveel mogelijk zelfvertrouwen opgroeit? En is dat als ik inderdaad alles bij dat kind weghaal? Ik bedoel, probeer het ook een beetje op jezelf terug te voeren misschien. Mm. En dat je dan ook wel... En natuurlijk ben je oud en volwassen en weet je dingen beter. Maar ik denk dat je kinderen gewoon niet moet onderschatten. Ik denk dat die veel meer kunnen en weten dan veel mensen beseffen. Mm. Ik denk dat dat een beetje voor de kern is.
Ja, en ik denk ook wel wat jij... wat je ook zegt, dat autoriteit maakt kinderen wel onzeker. Zeker als ze niet weten wat die autoriteit wil of zegt of bepaalt.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen dat, als ze dat ook wel herkennen. Want dat is volgens mij bij heel veel veertigers ook aan de hand. Ik bedoel, hoe vaak dat al die veertigers... En nu ga ik doen wat ik wil. Dan denk ik, ja, ik gun zo dat mensen dat al veel meer van nature al... En dat als je nu zelf ouder bent, kun je voor jouw kinderen daar best wel een rol in spelen. In de positieve zin.
Ja,
ja, want ik denk ook nog dat wat ik ook zie op die school is dat... eeuwige toetsen wat ze nu allemaal doen. Ja, maakt kinderen ook ontzettend onzeker. Want ze weten niet of ze het goed doen, wat ze goed moeten doen. En...
Ja, dat is volgens mij heel gezond. Als je je kinderen inderdaad best wel snel leert... dat ze daar wel een beetje scheid aan moeten hebben.
Ja, maar ja, dat is... Ja, ze gaan het veranderen gelukkig. Maar in deze jaren laat ze kinderen de hele tijd toetsen doen. Ja,
het is natuurlijk, jij kunt je kind wel meegeven van... heb daar maar een beetje scheid aan. Maar het komt daarna elke dag in een situatie terecht... waarin het... wel als heel belangrijk wordt geacht op school.
Ja, ja, wat je ziet bij Anne, dat ze nu al, dat voordat hij op school zit, moet hij al.
Ja, echt ongelooflijk.
Afgekeurd.
Ja,
ja, ik ben echt.
Super lachelijk.
Mijn oren klapperen nog steeds. Kom gewoon naar Zwolle. Kom naar ons. Iedereen mag er op school. Ik krijg nog een step ook als welkomstcadeau. Het is zo leuk.
Ah, de crashmevrouw is zo lief. Die zei ook wat een totale onzin. Ik bel die school al even, zei ze.
Ja, maar goed. Janne zei laatst, Janne vindt de dingen heel snel spannend. Dan zegt ze ook, nee, durf ik niet, wat vind ik spannend. En toen zei ik ook, ik zei, ja, maar lieve schat, papa en mama doen ook elke dag wel dingen die ze spannend vinden. Toen zei ik, Tom, papa, wat ga jij vandaag doen wat je spannend vindt? Ja, hij zei, ik moet naar iemand toe en die heb ik nog nooit ontmoet. Moest hij voor zijn werk naar een van de dealer of zo. En ik weet helemaal niet hoe diegene is. Het is natuurlijk niet zo spannend, maar hij maakt er echt wat van. Nou, ik ga het grote avontuur aan. En dat vind ik dan spannend, maar ik ga wel. En ik zei, ja, en ik heb een afspraak met mijn baas. En ik weet nog niet wat hij gaat zeggen. En misschien zegt hij wel van, het moet anders. Maar ik vind het spannend, maar ik ga toch. En toen ging ze echt, je zag haar echt zo... Oké, nou, dan durf ik ook wel op school te vertellen dat ik nu op het potje plas. Dat was het dan. Mm. Maar poepen, dat durf ik nog niet hoor, mama. Ik zei, nee, de volgende week, one step at a time. Ja, maar zo...
Ja, dapper zijn is ook een ding.
Ja.
Zo goed.
Moet je ook leren dat het mag. En dat je dan een fout mag maken en dat je dan niet...
Precies. En dat je het ook vooral mag zeggen, dat je iets spannend vindt. Ja. En dat heel normaal is. Ja.
Nou jongens, kijk vooral ook... We kunnen de documentaire van Sharon ook ergens terugkijken.
Want... Nee, die is nog niet openbaar. Maar daar is ze nog wel mee bezig. En hopelijk komt hij nog wel op een festival of iets. Dus dat is nog...
Hij ziet er heel lang uit, toch?
Nee, klopt. Hij was hier in Lux één keer vertoond. Ja, en ik laat hem nu over 2 weken bij mij op de opleiding zien. Vond het. Maar dus helaas is die nog niet openbaar. Maar op YouTube kun je wel... Een manier van opvoeden, zo geloof ik, staat gewoon de crashfilm uit 1974.
Oh ja.
En daar ben jij dus op te zien.
Ja. Dus die heet Een manier van opvoeden.
Rol.
En dan heb je de documentaire van Marije Meerman. En die heet De Crash.
Volgens mij, ja. Ja, en de film van Sharon heet Wij anti-autoritaire kinderen.
De taart was heerlijk.
Ja. Dat was een lekkere taart.
Rijs maar niet op.
Looyinga.
Hoe gaan we dat doen?
Kunnen we niet gesponsord worden door Looyinga?
Neem me mee, jongens. Of wil iemand nog een stuk?
Jongens, ik kom de komende maanden alweer 14 kilo aan. Ik moet het niet nog extra gaan
halen. Ik wil nog een klein reetje.
Ik wil nog een klein reetje.
We sloten het gesprek af. Deborah had eigenlijk al lang weggemoeten naar een afspraak. We schoven de laatste restjes taart nog wel eerst eventjes naar binnen... en gingen tevreden huiswaarts. Maar wat hebben we nou geleerd van dit gesprek? Dat, zoals altijd, de wijsheid ergens in het midden ligt. Die hele vrije opvoeding van die anti-autoritaire crash... is anno 2020 misschien niet meer helemaal het ideaal. Te vrij en soms ook gewoon te gevaarlijk. Tenminste, ik denk niet dat ik mijn kinderen van 1 en 3... alleen laat met spijkers en een hamer. Maar de huidige opvoedcultuur... met curlingouders en met rubberen tegels onder ieder speeltoestel... doet soms misschien ook wat benauwend aan. Ergens in het midden, daar zou ik wel uit willen komen. Dat mijn kinderen wel hun eigen pad mogen kiezen... en hun eigen fouten mogen maken. Maar dat er altijd een ouder in de buurt is om ze te troosten... als er onverhoed iets niet goed gaat. Goed mensen,
Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. Daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. We vinden het zelf ook heel leuk om ze te lezen trouwens. En vertel het ons op Twitter. Wij zijn @ikkenniemandie. Ken je nou een moeder of een vader, een vriend of een vriendin of een oom of een tante die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Dat zouden we echt heel fijn vinden. Heb je een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag voor ons? Laat het ons weten door een voicemail in te spreken op 06-8180-4297. Het nummer zetten we ook in de show notes. Mailen mag ook. Wij zijn ik@dagennacht.nl. Dat was het weer, mensen. Dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Hanneke Hendricks. De productie was wederom in handen van Annie Janssens van Dag en Nacht Media. We zijn er snel weer. Beloofd. Mijn naam is Nienke de Jong. Tot de volgende!